Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Willem, we rijden nu terug. We zijn net bij Tom Lezer geweest in Ewijk.
Ja.
Kan je even beschrijven in wat voor context we hem gesproken hebben?
Nou, Tom is na dit jaar gestopt als wielrenner. Dus zijn actieve profcarrière is voorbij. En wij willen hem heel graag spreken over hoe hij de afgelopen 13 profjaren volgens mij heeft beleefd. Als altijd bij Rabobank en de opvolgers van Rabobank gereden. En dus ook de diepe dalen meegemaakt en de hoge pieken. En op een hoge piek geëindigd. En altijd in een dienende rol. En dat vonden we wel eens interessant om eens te verkennen. Wat het eigenlijk betekent als je superknecht bent of sprintpiloot. Of dat soort rollen die Tom Lezer altijd heeft gehad.
Ja, ik vond dat hij daar eigenlijk heel erg leuk over vertelde. Want heeft hij een hele goede reden voor waarom hij dat wilde doen.
Ja. En we zaten voor van de voetbalploeg. Niet iedereen kan scoren.
Ja, maar je gaat aan linksbacks nodig. Je gaat aan Barry van Aarle ook niet de hele tijd vragen waarom hij geen doelpunt maakt.
Nee, dat is waar.
En we zaten bij hem in de woonkamer. Dus het galmt een klein beetje, want hij heeft net een nieuw huis.
Ja, ontworpen samen met Primoz Roglic. Vond ik een mooi detail. En met een herdershond die Nico heet.
Ja, Nico eigenlijk.
Nico, maar geadopteerd uit Roemenië. Dus die hoor je ook af en toe tussendoor.
En we gaan het hebben over Rabobank opleidingsploeg. Over de transformatie van de ploeg. Hoe het is om in een sprinttrein te zitten.
Ze zijn bijna gewonnen WK.
Oscar Rito. Veel leuke dingen over Oscar Frère, over Dylan Groenewegen.
En ook zijn favoriete ploeg in al die jaren. Met welke renners heeft hij nou het meest plezier gehad?
Ja, en dat leidde tot een interessante selectie, vond ik.
Zeker. Laten we gaan luisteren. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France.
Sitting right next to you. Tom Lezer, hoe gaat het met je?
Ja, goed.
We treffen je op een moment dat je net gestopt bent en net een paar maanden opgehouden bent met wielrennen. Hoe voelt dat?
Ja, toch een beetje gek. Maar ergens ook wel fijn. Omdat ik nu voor het eerst sinds jaren gewoon... Ik moet gewoon eventjes niks. Niet van vooral niet van mezelf, zeg maar. Dus ik heb eindelijk ook wel iets meer rust in mijn lijf, zeg maar.
Ja. Je bent ook ontzettend dik geworden.
Ik ben enorm aangekomen.
Nee, hoe voelt het als, voelt het als vakantie nog? Je laatste koers was Luik-Bastenaken-Luik, volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, het voelt niet helemaal als vakantie, want we zijn net verhuisd naar Ewijk dus.
Prachtig huis.
Dankjewel. Maar er is genoeg te doen en er is ook voldoende gedaan om het een beetje door te krijgen.
Ja.
Dus, nee, vakantie is het niet, maar ik merk wel, er viel wel iets van me af, zeg maar. Na Luik-Bastenaken-Luik was wel eventjes van, vooral die weken daarna, van wow, oef, ja, eventjes. Het is ook wel een soort van, het is gelukt of zo. Ik heb de finish gehaald, het einde. Dus,
zonder grote schade.
Zonder al te grote schade.
Ja,
inderdaad. Nou ja, goed, mijn rug is natuurlijk niet echt geweldig momenteel. Mm-hmm. Gaat wel wat beter dan toen ik nog elke dag echt aan het trainen was.
Ja, was ook wel natuurlijk de belangrijkste reden om te stoppen.
Ja, voor mij wel. Ja, plezier nam daar dan natuurlijk wel af.
Kun je uitleggen wat je precies mankeerde, wat je had?
Ja, nou, als ik helemaal precies zou weten, dan zou ik heel blij mee zijn. Maar het is er een soort van ingeschoten, een jaar geleden op het trainingskamp.
Ja.
En op de een of andere manier is die pijn die is eigenlijk nooit echt helemaal weggegaan. En op de een of andere net alsof het altijd die geprikkeld bleef, zeg maar.
Mm-hmm.
En daardoor ik altijd wel bleef opspelen.
Maar permanent of op momenten
dat
hij terug...
als ik wat langer zit. Dus misschien dat ik daar ook even nog een keertje ga staan, zeg maar. Ook bijvoorbeeld in juli schoot het er weer opnieuw in. Dus dit lijkt er een beetje op dat we ook onderzocht. Er zit een klein beetje slijtage. maar niet, nou, niet extreem veel.
Mm-hmm.
Maar toch wel een beetje. En dat op de een of andere manier ja, wat iets kwetsbare plek is die... Nou ja, de hele tijd, doordat het er één keer is ingeschoten en daarna altijd blijven trainen en blijven pushen en zoeken en behandelen.
Ja.
Dat alsof die plek altijd aanstaat, een soort van.
Had je dan ook tijdens de wedstrijden last van?
Ja. En vooral eigenlijk in de tweede helft van het jaar. En nu gaan we eigenlijk kijken hoe mijn rug reageert in het...
Als je rust hebt.
Het nieuwe normaal, zeg maar.
Ja.
En dan in januari ongeveer, dan gaan we het nog een keer opnieuw bekijken. Ja, is het echt nodig om alsnog een specialistisch traject in te gaan? Of is het inderdaad langzaamaan beter en geven we het nog eventjes de tijd, oefeningen en chiropractor. En dan gaan we er dan vanuit
dat het
op die manier helemaal overgaat, zeg maar.
Wanneer heb je besloten om te stoppen?
Ja, het traject begon misschien al wel van de winter. Ik heb wel dat ik in ieder geval over nadacht. Want uiteindelijk de echte knoop, die hakte ik denk pas ergens in mei door of zo.
Hoe gaat dat dan? Praat je daar dan veel over met mensen? Of is dat echt iets wat je zelf...
Ja, ik ben toch wel introvert in principe van qua natuur, zeg maar. Dus ik heb wel veel... In eerste instantie gebeurt ook wel veel in mijn eigen hoofd.
Ja.
Maar dat je voelt,
oh, dit zou wel eens... Misschien ja, ik kan nou, dit niet
ik
meer.
Heb, ik heb zeg maar een jaar of 4, 5 geleden of zo... Eigenlijk net, denk net voor ik Laura heb ik leren kennen. Een jaar of 6 geleden. Toen had ik ook al een keer een winter van... Ik weet niet, misschien moet ik... Wat ben ik aan het doen? Ik was niet echt tevreden met mezelf... en met de uitdaging die ik in het wielrennen op dat moment zag. En ik voelde me een beetje dom.
Ja.
En... Daarna heb ik ook een periode gehad van ik stopte mee. En uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Maar ik ben wel blij mee. Ik heb wel een hele mooie tijd daarna gehad.
Ja.
En,
hoe vond je toen de motivatie weer terug dan? Weet je dat nog?
Ja, weet ik nog wel. Ik heb toen... ik heb dat wel geuit. Op het eerste trainingskamp in december. Naar de... even kijken. Met een coach toen en trainer. Ik denk Louis en Jan Boven. Dus Louis de La Haye. Die was toen mijn trainer.
Ja.
En Jan die was toen mijn coach en daar zijn we het over gehad. En toen heb ik met Richard gesproken er ook over.
Richard Pluggen.
Richard, ja. Pluggen. En die heeft me toen een beetje meegenomen in zijn wereld. En als hij een vraagstuk had of iets, legde hij dat eventjes bij mij neer. En dan mocht ik daar gewoon over nadenken. En,
wat voor dingen dan? Over zijn werk?
Ja, dingen over zijn werk. Wat hij meemaakte als...
teammanager.
Ja, inderdaad. Dat was superleuk. En op een gegeven moment merk je dan van... ik ben iets aan het leren en ik ben iets aan het doen. En op een gegeven moment dan ga je zo die winter door. En op een gegeven moment ging de hoogtestage en het seizoen komt eraan. En dan merk je eigenlijk dat gevoel... Dat appt een beetje weg. Je bent veel meer met fietsen bezig. En uiteindelijk is het daar ook bij gebleven, zeg maar. En we ook daarna was ik weer gewoon een 100% wielrenner. En is dat gevoel ook eventjes een tijdje
grappig dat je zei, ik voelde me een beetje dom. En dus je had echt ook gewoon een soort intellectuele uitdaging nodig. Ja. Als soort naast, zeg maar, het gewoon de fysieke inspanning.
Ja, zeker weten. En daarna... Heb ik Laura leren kennen, dus dat maakt dan natuurlijk ook intellectuele uitdagingen. Ja.
Laura is je vriendin en die zit hier ook aan tafel bij ons.
Ja, inderdaad. En een jaar daarna zijn we naar Girona gegaan, zijn we gaan samenwonen.
Mm-hmm.
Dus dat was ook een nieuwe fase, zeg maar. Een nieuwe stappen, andere mensen, andere omgeving.
Nieuw avontuur.
Nieuw avontuur, dat zijn wel dingen die ervoor zorgden, zeg maar, dat ik weer... dat ik mijn plezier behield ook, zeg maar. Dat ik het wel heel leuk bleef vinden. En misschien wel, ik weet niet of het mijn allermooiste jaren... maar in ieder geval echt een mega mooie jaren heb meegemaakt nog.
Viel het je zwaar om het besluit te nemen om te stoppen?
Ja. Want ik heb uiteindelijk... ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt om niet te gaan studeren.
Mm-hmm.
Wat discussie met mijn ouders natuurlijk.
Ja.
Maar vanaf toen, dus 16 of 17 jaar geleden denk ik. Vanaf toen heeft zeg maar mijn leven altijd in het teken van het wielrennen gestaan. En eerst prof worden en daarna prof blijven, zeg maar. En als je een keer door hebt van ik kan wel prof blijven. Dan van hoe kan ik zo goed mogelijk zijn, zeg maar.
Ja.
En dan in één keer, dus eigenlijk is mijn eerste liefde. om het dan maar zo te zeggen.
Ja.
En dan ga je toch op een gegeven moment een keer besluiten van... ik ga afscheid nemen van mijn eerste liefde in die zin.
Ja.
Dus dat is wel, ja, daar heb ik wel echt een hele tijd over gedaan.
Voor ja, en ook wel wat ik me kan voorstellen is dat het is dat. Dus je het sport waarvan je heel veel hebt gehouden en die ook heel veel heeft gebracht. Maar ook omdat het natuurlijk de andere kant heel onzeker is. Dus je weet natuurlijk helemaal niet wat hierna komt. Het is helemaal niet dat er al een soort heel logisch pad ligt of zo natuurlijk.
Nee, zeker weten. Ja, maar ik had eigenlijk, daar heb ik eigenlijk niet zo'n schrik voor. Terwijl ik helemaal niet weet wat ik ga doen.
Mm-hmm.
Maar ik vond het vooral heel moeilijk, denk ik, om een punt te zetten.
Ja.
Daar heb ik het meeste moeite mee.
En dan ook nog in zo'n raar jaar. Het is wel echt het meest bizarre jaar om afscheid te nemen als renner. Ik ben blij dat we nog hebben gefietst überhaupt eigenlijk.
Ja, nou ja, ik ook. En ook nog super mazzel gehad dat ik er nog een mooi afscheid heb kunnen krijgen. Zeg maar.
Ja.
En lijkt Bas naar gelijk. Want ja, voor hetzelfde geld dan kom je er in oktober, kom je erachter dat je in september toevallig de Gooikse Pijl je laatste wedstrijd hebt gereden, zeg maar. Ja,
schitterende koers, maar misschien niet...
Zoals Cavendish, die had dat toch dit jaar? Die zei van, Gent-Wevelgem, dit was mijn laatste koers. Ik ben zo emotioneel.
Ja. Ja. Toen moest je nog eens 4 dagen
later.
Ja. En hoe voelt dat dan? Ja. Dan want dus de Luikbassen naar Kluik is wel echt een schitterende koers om afscheid te nemen.
Ja.
Met alle respect voor de Gooikse Pijl, maar daar kun je beter... stoppen.
Ja,
Maar hoe voelt dat, zeg maar, om dan de rem in de remmen te knijpen? En,
nou, de start was wel ook echt onwerkelijk. En gelukkig was met corona is het natuurlijk ook heel moeilijk met publiek, maar gelukkig was Laura er dan wel bij. En ze had onze viervoeter had ze ook meegenomen.
Ja, Nico, de hond.
Onze Nico. Ja, ja dus dat was superleuk. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel onwerkelijk, want... Nee, je beseft de laatste keer nummers opspelde.
Ja.
En goed, voor alle duidelijkheid. Ik had ook gevraagd aan de ploeg dat we het over mijn laatste koers konden hebben. In principe, in eerste instantie was de bedoeling dat het de Amstel ging zijn.
Ja.
Alleen die ging niet door.
Mm-hmm.
En toen was de eerstvolgende, of eerst laatste, zeg maar, was dan Luik. Dus daarom werd Luik de laatste.
Ja.
Dus daarom wist ik ook dat de laatste was. En met Cavendish, stond daar ook heel anders in. En dan weet je dus... Ja, dus
die wilde bovendien helemaal niet stoppen.
En die wilde, nee, inderdaad. Ja. Dus dat is natuurlijk nog heel anders dan dat het voor mij was. Maar voor mij was het vooral onwerkelijk en wel emotioneel voor de start en uit de start. En, ook toen ik in de remmen kneep.
Ja.
Ik had mijn stukje op kop gereden. En dan stap je na een uur of 4, zeg maar, knijp je in de rem en dan stap je in de auto.
Zit jouw werk er gewoon op?
Ja, dat was ook eventjes van even slikken. En dan zat ik op een gegeven in die auto en in één keer was ik heel gewoon opgelucht. Want er viel echt iets van me af. Zo van, ik heb heel lang aangewerkt, zeg maar, om nog een mooi afscheid te krijgen. Maar eigenlijk zat het zat gewoon niet meer 100% goed, zeg maar. Het zat sinds dat trainingskamp dat erin zat, is het nooit meer goed geweest. Je bent altijd met jezelf in gevecht.
Ja.
Zo van, dus daarom was ik ook, denk ik, gewoon wel blij van... ik had gewoon ook een beetje het gevoel van, ik heb de finish gehaald.
Ja.
In plaats van, zeg maar dat je al direct melancholisch of verdrietig bent dat dit je laatste koers was. Dat er voor mij ook een...
Gewoon trots.
Ook, ja.
Ja, dat snap ik wel.
Hoe
ja.
gaat dat dan eigenlijk praktisch als je stopt met wielrennen? Is het dan, Luik was op zondag en ga je dan op maandag gewoon niet meer fietsen?
Maar het was echt heel slecht weer. Nee, toen heb ik niet
gefietst. De eerste dag dat je gewoon kon uitslapen.
Ja, gewoon...
De eerste dag denk ik ook niet, maar ik heb... niet heel toevallig, maar in principe... want het was niet de bedoeling. Maar in ieder geval, ik heb het er wel met een cardioloog over gehad. Het jaar daarvoor, toen we de test voor de hart deden, zeg maar, om je licentie te krijgen.
Mm-hmm.
En die man die legde ook uit dat het wel de bedoeling is dat je wel actief bezig blijft.
Ja.
En de helft minder gaat eten, zeg maar. Dus ik ben wel gewoon actief bezig gebleven.
Ja, je kunt niet zo van de ene op de andere dag in één keer stoppen met topsport.
Nee. Het hart moet wel een klein beetje gefaseerd krimpen, zeg maar, kleiner worden.
Niet gewoon gelijk een PlayStation kopen, liever alleen maar pizza bestellen.
Je gaat het wel overleven, maar zei hij, maar het is niet de ideale weg. Dus ik ben wel actief bezig geweest, maar... Ik denk die eerste twee dagen heb ik sowieso niet gefietst. Nee, dat niet.
Lekker op de bank, Netflix. Maar je zal ook nog wel... het was wel een koers om afscheid te nemen van Jumbo-Visma. Want het was natuurlijk gewoon... het was dan jouw afscheid, maar ook gewoon de overwinning.
Ja, dus...
het werk was niet voor niks, zeg
nee,
maar.
Nee. Dus Frans Maassen die had eigenlijk een soort afscheidsdineetje in het Van der Valk geregeld.
Ja.
Dus iedereen van de ploeg die... hij was op corona getest, dus we mochten in hetzelfde zaaltje zeg maar zitten.
Ja.
En dat werd uiteindelijk natuurlijk ook een overwinningsdiner.
Ja.
En
voor de luisteraar die het vergeten is, Roglic won natuurlijk die fameuze sprint van Alaphilippe,
uh-huh.
Waarvan de finishfoto in de geschiedenisboeken gaat. Met Alaphilippe die zijn armen spreidt en Roglic die eronder doorduikt.
Ja, ja.
Waar was jij toen je dat zag?
Ik was net in de bus.
Oh ja.
Ja, dus ik had in principe had ik al denk ik wel een uurtje of anderhalf in de bus kunnen zijn. Maar ja, ik had de verkeerde auto gekozen om in de rem bij te knijpen. Dus we moesten op de gedoe nog een bijzonder geven.
Ja.
Ja, dat denk
dat heb jij niet zelf gedaan, of wel? Of heb je ook nog...
Nee. Ik heb deze keer, toen had ik toch een soort van voor het eerst als toeschouwer de koers gezien.
Ja, maar wel te gek, toch? Wat een einde.
Zeker mooi. En we keken met z'n allen op zo'n heel klein schermpje op de telefoon. Dus het duurde toch al heel eventjes voordat je dan doorhebt van hij heeft echt gewonnen.
Ja.
En Primoz heb je ook wel een bijzondere band mee, toch? Dus dat is dan
kunnen goed met Primoz opschieten. Een leuk mens. En superleuk dat hij uitgerekend op die dag, op mijn laatste dag, zeg maar, een monument wint.
Ja, goed, dus het was een kort.
Goed feestje in Van der Valk, dus.
Ja, een soort van.
Twee kerstjes in de appelmoes.
Ja, zeker weten. We hebben wel iets opgedronken, ja.
Zal ik even teruggaan naar de structuur van het gesprek? Want we trappen eigenlijk altijd af natuurlijk met onze favoriete rubriek in Voetbal International.
Ja.
De persoonlijke rubriek, waarin voetballers altijd zeggen dat ze, als ze iets lezen, dat de ontvoering van Freddy Heineken is. Maar ja, het is nu natuurlijk een beetje raar om te zeggen, laten we even jou een paar vragen stellen om je beter te leren kennen. Want wij hebben je natuurlijk al heel vaak in de koers gezien. Maar toch, laten we nog een paar vragen, gewoon omdat het leuk is voor de luisteraars die pas net beginnen met wielrennen kijken. Naam, leeftijd, woonplaats, kunnen we overslaan.
34 toch?
Ja, nog 34, ja. Met de kerst 35.
Ja. Opleiding?
Gymnasium, maar daarna geen opleiding.
Nee. Je wilde een beta-opleiding. Wat wilde je ook weer gaan doen?
Ja, werktuigbouwkunde.
Ja.
Ja.
En ga je dat nog oppakken misschien?
Ik wil wel graag de technische richting op. Maar ik zie mezelf nog niet direct een echte opleiding volgen. Wel werken en leren samen, zeg maar.
Ja.
Maar 5 jaar lang...
echt in de collegebanken als maximaal. Je 35 bent?
Nee, dan moet ik eerlijk zijn. Dat zie ik op dit moment niet voor me. Nee. Ja.
Zijn er veel gymnasiasten in het peloton? Kun je af en toe even in het Latijn met iemand?
Mike Teunissen volgens mij.
Oh ja.
Ik denk dat Frans Maas Atheneum gedaan heeft, maar misschien ook een gymnasium. Zou best kunnen. Dus, wij waren wel goed bedeeld. Want Amon Grundal Jansen, die had volgens mij ook zoiets gedaan. Onze Noor.
Ja. Ja.
De intellectuele ploeg van het peloton.
Ja, Paul Martens volgens mij was ook redelijk goed geschoold. Dus we hadden wel een mooi clubje. Ja.
Dat was wel een beetje dubbelop, hè? Dat je de enige brildrager bent van de ploeg. En dan ook nog gymnasium werd.
Ja, dat is wel...
Had je veel gepest in de ploeg?
Dat werd wel zo'n geintje.
Wedgies.
Hoort erbij.
De professor reed je dan toch al snel als soort...
Heb ik als bijnaam gehad in het begin, inderdaad. Bij de belofte.
Ja. Goede bijnaam, want dat is ook de bijnaam van...
Het is toch zo klassiek, toch? Dat is altijd als de enige gymnasiast is, dan meteen de professor.
Ja.
Of iemand die een multimap bij zich draagt, zoals Arsène Wenger bij Arsenal. Die werd ook altijd de professor genoemd. Omdat hij dan een map bij zich had.
Ja. Hey, en de school en de wieleropleiding?
Westland wil vooruit.
Ja.
Ja, en daarna...
Wat? Nog één keer?
Het Westland wil vooruit. In Onstersdijk zit
Westland wil vooruit.
Zeker. WVV.
Mooie naam, hoor.
Ja.
Dat was je eerste ploeg waar je reed.
Hoe oud was je toen je begon met fietsen?
Ja, ik denk 10. 10 of 11.
Kom je uit een wielerfamilie? Of was het echt de eerste die dit ging doen?
Ja, mijn vader fietste wel eens in de duinen. En ik dacht, ik ga een keertje mee. Ik vond het eigenlijk wel leuk. En toen...
Je kon het keigoed.
Kon eigenlijk keigoed fietsen. Ja. Daar was wel eventjes overheen gegaan. Ik vond het vooral heel leuk. En ik deed wel met atletiek. En de sfeer was niet super.
Mm-hmm.
En toen kwamen we dus bij op Onstersdijk, op zo'n oude vuilnisbelt. Daar hebben ze een heel mooi parcours gemaakt.
Ja.
En... familie Berghout, En nog een familie. Er waren twee families. Maar die waren hele grote families. Dus die kwamen daar, die runden die trainingen en die organiseerden alles. Ja. Dus je kwam ook voor je gevoel echt in de familie terecht. Hing een hele leuke sfeer. Dus ik vond het echt hartstikke leuk.
Mm-hmm.
En ja, uiteindelijk ging het ook best nog wel goed. Dus dan is het ook vaak leuker om te doen.
Ja.
Dus zo ben ik er een beetje ingerold.
En toen kwam je bij de Rabobank opleidingsploeg terecht, toch?
Eerst Van Vliet.
Ja.
En toen bij
amateurteam, zeg maar. Ja.
Ja. 1 jaar bij Van Vliet gereden en daarna bij Rabobank, bij de opleidingsploeg.
Het is toch een beetje alsof je door Ajax gescout wordt, toch?
Als je weet je nog hoe dat... Want bij Ajax krijg je dan een keurig net brief, zeg maar. Dat ze je graag op een proeftraining willen zien. Ja. Weet je nog hoe dat ging? Dat je bij de Rabobank
werd gegaan? Ja, weet ik nog wel. Ik ben denk ik door mijn moeder geroepen, want ze werd op de vaste lijn werd ik gebeld.
Ja.
En het was door Nico Verhoeven toen. En die vroeg of ik bij het NK in het Novotel, denk ik, in Rotterdam. Of ik met hem op gesprek wilde, zeg maar, komen. Omdat ze me een contract wilden aanbieden. Dus daar ben ik toen heen gegaan, samen met mijn vader.
Ja.
Ja, en Louis de Leij zat er ook bij.
Dat was slecht slapen, denk ik, die nacht na de telefoontje. Of
ja,
ik
kan me niet meer herinneren.
Rabobank was toen echt de ploeg.
Natuurlijk. Ja, het voelde me wel, toch wel een beetje vereerd, zeg maar, dat ik daarheen mocht. En,
ja. Wie zat er in jouw lichting? Weet je dat nog?
Ja, maar... Het zat eigenlijk een klein beetje tussen twee lichtingen in. Maar in ieder geval degene die echt van mijn jaren... Lars Bomers ben ik denk ik de bekendste.
Oh ja, ja.
Toen ik net overkwam, had je ook zeg maar net... Hadden ze Remco van der Ven, Frank van Dulmen, Mathieu Heijboer... Michiel Leijzen, Stef Clement.
Ja.
Die waren net iets ouder dan jij.
Ik ging tweedejaars belofte worden. Zij waren allemaal laatstejaars belofte. En Frank van Dulmen en Remco van der Ven, die kwamen net over van de Bank Giro Loterij. En die waren eigenlijk een beetje een soort mentor idee, kwamen die bij ons. En ik denk dat Tom van Dulmen toen ook erbij zat. Dus een jongere broertje.
Ja.
Kozentjuk, Dimitri.
Ja.
William Walker.
Ja, dat is een naam die af en toe nog opduikt in obscure lijstjes van renners die ooit bij Rabo hebben gefietst.
Ja.
Crane Brown?
Ja, maar dat was bij de profs pas.
Dat was bij de profs.
Ja. Dat is meer obscuur. William Walker is meer... die heeft een hartprobleem gehad. Daar hoor je het vaak, hoor je hem vaak van.
Ja. En wie was daar het grote talent? Was het Lars Boom, denk ik?
Ja, Lars. Ja. Denk ik wel. Kai Reus reed natuurlijk ook toen.
En weet je nog hoe ze...
Robert Geesink kwam een jaar later.
Ja. Hoe keken ze naar jou toen? Wat voor soort renner was jij toen?
Ik weet het niet. Goeie vraag. Ik weet wel dat ik als tweedejaars won ik een rit in Thuringen, denk ik, of derdejaars. En dat Paul Martens, die reed toen bij de Duitse selectie. Wij kenden elkaar helemaal niet.
Ja.
En die had wel zoiets van, dat hij over de streep kwam en had zo'n raar ventje met een bril op, had die koers gewonnen. Dat
vond hij maar niks.
Dat was niet heel erg complimenteus, nee.
Maar dat slotweekend hè, van de Tour dit jaar, dat is natuurlijk was wel een beetje de sensatie van het jaar. Zat jij toen voor de tv de tijdrit te kijken?
Te huilen.
Wat doe je dan? Zit je dan met je teamgenoten te WhatsApp als dat gebeurt?
Nou, de Gooikse Pijl gingen wij de dag daarna rijden. Dus ik lag op de kamer met Taco, denk ik.
Taco van der Hoorn.
Taco, ja. En Jos, Maarten Wijnands, die lagen naast ons. Bert-Jan Linneman, denk ik, lag ook naast. Paul. En je hoort natuurlijk
ik heb nu het idee dat jullie allemaal bij elkaar in één bed lagen.
Nee, drie kamers, zeg maar allemaal op dezelfde gang. En meestal zijn onze deuren open.
Ja.
En dan, het begint met van... hij deelt hem altijd goed in, dus hij begint rustig.
Ja.
Dus jullie waren allemaal even ontspannen in het begin?
Ja, ik denk, gaat nog goed komen. En dan op een gegeven moment, je begint elkaar een klein beetje moed in te praten. Op een gegeven moment was er weer het moed in praten, werd toch,
En dan met z'n allen, komen jullie dan allemaal op dezelfde kamer?
Gebeurd? We zijn daarna wel, toevallig liep Jos en nog twee anderen, denk ik, liepen ons de kamer op. En dan was er wel echt ongelooflijk.
Maar was je boos of teleurgesteld?
Nee,
of?
Teleurgesteld, ja.
Ja.
Ja, er was niet heel veel om boos over te zijn. We echt, ja, toch wel, ja, was wel echt een deceptie, zeg maar.
Ja. Yeah. Sad smiley in de WhatsApp-groep van Jumbo-Visma. Dat is maar dat.
Ja, dan, ik denk dat er niemand op dat moment iets erin durfde zeggen. Ja, het was al. Dat we niet zien aankomen. Nee. Prima zelf.
Oké, Tom. Laten we even terugkijken. Want je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt in het peloton. Wij vinden het leuk om het over alle zaken even te hebben. Ja. Maar niet voordat wij een natje hebben opengemaakt. Want dat hoort nou eenmaal bij onze podcast. En Willem heeft wat meegenomen. Willem?
Ja, ik dacht, weet je, het is natuurlijk gewoon een afscheid. En dat is een bijzonder moment. Dus dan moet je altijd even een punt zetten. Weet je, na een grote overwinning hoort het ook. Maar na een goede carrière wil je natuurlijk ook even vieren. Dus ik dacht, daar hebben wij altijd, zeg maar, ons feestnatje is altijd de champagne uit de Bourgogne. Mijn schoonouders hebben een huisje in de Bourgogne. Daar haal ik dan ieder jaar heel veel wijn en champagne vandaan. Of crémant, zoals die dan heet.
Kijk.
En die vind ik dus altijd heel lekker. En dus voor de feestelijke momenten, dus ik denk, neem een fles mee. Want dan kunnen we proosten op jouw carrière. Hey, nog de laatste twee vragen uit het lijstje VI persoonlijk. Vraag 9. Je hoogtepunt uit je carrière.
De hoe dan?
De hoe dan. Ja, dat is echt wel een heel zeldzame dag dat.
Hij was heel, heel vet. Ja. Maar toen was jij de sprintpiloot, toch, eigenlijk?
Ja, samen met Robert Wagner was de laatste man.
Ja.
En ik zat voor hem.
Ja.
Ja.
En staat je dat dan nog helder voor de geest?
Dat weet ik nog wel.
Dat was natuurlijk eigenlijk best onverwacht dat Groenewegen daar won.
Ja.
Tenminste, voor ons.
Ja, zeker.
Had een paar keer natuurlijk wel een beetje in de buurt gezeten. Maar
ja, derde denk ik een keertje. Maar voor de rest...
Maar we niet echt het gevoel van dit is de topsprinter die later werd natuurlijk.
Nee, nou ja, hij is redelijk vlot begonnen met winnen. Maar zeg maar, hij heeft wel een aantal jaren stappen gezet, zeg maar, om op dit niveau te komen.
Ja.
En dus de Champs-Élysées was zeker... Ja, zeker wel een verrassing.
Ik vind het wel interessant, want dit was natuurlijk een hele bijzondere overwinning. En je zei van, je was dan de één na laatste man voor Dylan.
Ja.
Wat is jouw werk dan op dat moment?
Nou, het werd een klein beetje anders, want normaal gesproken is er ook iemand die mij bij een bepaald punt moet brengen. Dat was Paul Martens, alleen zijn krenk liep eraf. Paul die...
Fietspech.
Had fietspech.
Ja.
En dus dan schuif ik ook een plekje naar voren eigenlijk, als het ware. Dus normaal gesproken wil je natuurlijk zo ver mogelijk komen. Het liefst met Rie natuurlijk de laatste kilometer in.
Ja.
Alleen nu moet het voorbereidende werk eigenlijk allemaal... Moet je ook goed doen.
Ja.
Dus
en wat is dan het voorbereidende werk voor jou?
Nou ja, voor ons was het gewoon belangrijk dat je je gaat de Champs-Élysées, je rijdt eigenlijk heen rij omhoog en terug rij naar beneden. En daarna heb je een beetje zo'n chicanetje.
Ja.
En daarna gaat het meestal al meer op richting een lint, richting die tunnel, gaat die tunnel door. Zeg maar, dus dan verschuiven de posities veel minder.
Ja.
Dus dat punt was eigenlijk voor Paul, maar dat werd nu van mij.
Ja.
Dus dat is, als je dus... bij die chicane op plek 60 of 70 zit, kost het zoveel energie om nog weer bij de eerste te komen.
Ja.
Dat je die energie kan niet inzetten als je wil sprinten.
En hoe doe je dat dan? Zorgen dat je voor, want daar wil iedereen die sprint wil winnen, die wil daar vooraan zitten.
Ja, dus mijn finish, je moet gewoon rijden alsof jouw finish bij die bocht ligt. Dus ja, dan en je bent maar met z'n drieën.
Ja.
Dus ja, je kan ook niet even 2 kilometer, of tenminste ik kan dat niet,
ja.
2 kilometer lang in de wind zitten. Dus ja, dan moet je een pad zoeken en een klein beetje meeliften, zeg maar. En op het juiste moment dan wel jouw inspanning doen, dat je het wel haalt.
Ja.
En dat die andere twee natuurlijk makkelijk in jouw wiel mee kunnen.
Ik vind het fascinerend, want we hebben met een paar mensen gesproken over, weet je wel, wat is nou de kwaliteit van Tom, zeg maar, in het... Heel veel mensen noemen dat dus, zeg maar. Dus dat je in staat bent om... zeg maar paden te zien die anderen niet zien en juist dat soort positionering zo goed snapt.
Ja.
Is dat dan iets wat je van nature hebt of wat is gekomen door al die jaren in peloton rijden?
Nou, ik denk dat het bij mij vooral gekomen is eigenlijk omdat ik ik kon best wel goed fietsen bij de jeugd, maar ik was nooit de beste.
Ja.
En als ik een leuke uitslag wilde halen, dan moest ik het wel vooral vaak wat net iets slimmer doen dan iemand anders, zeg maar.
Ja. Yeah.
En ik ben eigenlijk pas wat meer gaan winnen, denk ik, toen ik 21 was of zo. Dus bij de junioren en zo. Ik heb het altijd goed gedaan. Ik mocht ook WK rijden bij de junioren. Dus, maar ik was altijd gemiddeld genomen, zeg maar, de vierde man of zo.
Ja.
Hè, dus soms won ik wel een keer en ik reed regelmatig op podium. Maar daar eigenlijk, als het echt puntje bepaald kwam, waren er altijd wel twee of drie, zeg maar, die beter waren. En als je dan een... weet ik veel, in Noord-Nederland reden was er eentje beter en in Zuid-Nederland was er ook eentje beter, zeg maar. Maar daardoor leer je wel het spelletje. Uiteindelijk is het, behalve als je heel lang bergop rijdt, zeg maar, is een hele grote spelcomponent.
En
ik denk dat ik dat daardoor wel wat meer onder de knie gekregen heb.
Is dat dan ook iets wat je aan anderen kunt uitleggen, hoe je dat moet doen?
Ja, gedeeltelijk wel, maar je merkt ook, zeg maar, dat dus hoe sterker iemand is bij de jeugd, of hoe sterker iemand nu is nog, zeg maar, hoe moeilijker dat uit te leggen is over het algemeen.
Ja.
Omdat je, zeg maar, zij hebben op het moment dat ik dus aan mijn limiet zit, nog relatief zoveel overschot. Dus die hebben dat zo'n makkelijk gevoel nog, dat je dan... dat ze dingen toch anders zien, zeg maar.
Yeah.
Dus je kan niet iedereen...
Ze hebben nooit slim hoeven zijn, want ze hebben gewoon kracht genoeg eigenlijk.
Ja, en daarom zie je wel, zeg maar, dat als iemand echt heel veel sterker is bij de jeugd, dat het eigenlijk puur spel of tactisch, technisch, zeg maar, bekeken is, dat het vaak wel beperktere, die zijn daar minder goed in, zeg maar.
Ja.
Wie is daar dan een voorbeeld van? Wie is tactisch niet zo goed, omdat hij gewoon alles op kracht kan?
Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Maar je ziet het bijvoorbeeld, wat je wel heel vaak ziet, bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld renners die uit Amerika komen. Grote wegen, alles op vermogen, iedereen heeft een vermogensmeter. Niels en Paulus bijvoorbeeld, die reed in Amerika en alles en iedereen op een hoopje. En, maar zet hem dan in de Europese koers, waarbij je moet positioneren. En,
veel bochten, veel kleine, bochten, smalle wegen. Ja.
Explosiviteit ook wat belangrijker.
Ja.
En dan wordt het toch wat moeilijker.
Wie is hier... dus jij kan dit supergoed. Wie is hier de beste in? Want jij ziet dat. Jij zit in peloton. Dus je ziet wie voortdurend... Zijn er mensen die nog betere beslissingen namen daarin dan jij? Zeg maar,
ja, ik was altijd wel heel erg onder de indruk van... toen ik dit heel goed deed, zeg maar. Een beetje toen ik ook dan de Tour een keer mocht rijden, was... Benatti reed toen voor Saxo Bank samen met Tossato.
Ja.
En die deed dat dan met Contador. Dus dan, als ik dan samen met hun als eerste door die bocht heen ging... en dan reed Bouke meestal daarachter, zeg maar.
Mm-hmm.
Dan had ik wel het gevoel dat ik het heel goed gedaan had.
Dat je bij de top hoort.
Ja, zeker weten. Maar dan... Dat zijn wel mensen die zijn wel echt een heel stuk beter in. En ja, goed, in echte sprints zijn er best wel een aantal renners geweest die nog wel echt nog een stukje beter zijn. En net iets, neem een Renshaw of een, Richese, denk ik.
Richese, ja.
Ja, ook echt een heel stuk beter.
Ja.
Mikey Teunissen nu bij ons... Mike is ook echt supergoed positioneren. En die heeft zeg maar, misschien vergelijkbare kwaliteiten, zeg maar, als ik of ik als Mike. Alleen hij heeft net een grotere motor en hij kan het dus op het nog hoger niveau nog
net
laten zien.
Een hogere topsnelheid nog.
Ja, zeker weten. Ja, dus die zijn...
En dan kun je dus toeretappes winnen.
Inderdaad. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Hè?
Ja.
Wat leuk zegt, dus is de kunst van het positioneren van je ploeggenoten eigenlijk.
Ja.
Dus dat zij zijn allemaal Richese en Renshaw noemde je.
Ja.
Die zijn natuurlijk, dat zijn de meesterknechten in de sprint.
Ja.
Dus dat is, het is niet per se het positioneren van jezelf, maar met een ploeg.
Bij Quickstep.
Ja.
Het is ook wel, dus vereist dus ook wel dus heel veel vertrouwen van je sprinter, zeg maar, om gewoon op jouw wiel te blijven zitten voortdurend.
Maar hoe meer vertrouwen de sprinter heeft in degene die voor hem zit, hoe beter degene die voor hem zit ook gaat doen.
Ja.
Als die echt aan jou gekleefd zit, zeg maar, en ook snapt, als ik snap welke bewegingen degene achter mij maakt en hij welke ik doe, zeg maar, dan word je meer een soort twee-eenheid. En als daar dus nog iemand tussen zit die ook die chemie heeft, dat je al met z'n drie of met z'n vier zo ver komt, dan kan je echt een sprint gaan voorbereiden.
Ja,
ik wil heel graag weten met wie je zo'n natuurlijke klik had. Maar ik vind wel dat we even het rubriekje moeten afsluiten, want we vroegen net hoogtepunt.
Ja.
Nog even dieptepunt.
Dieptepunt? Ja, die weet ik wel. En ik ben in Ja, in Houtland.
Omloop wat zeg je, van Houtland? Houtland?
Ja. Omloop van het Houtland ben ik gevallen. 2012. 19 september. En ik ben wakker geworden in het ziekenhuis. Een hersenkneuzing. En ik heb van mijn nek tot aan mijn schouder alles verbrijzeld toen.
Och, en ben, weet je nog wat er gebeurde?
Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik viel in een massasprint.
Ja.
Dus we waren de sprint aan het voorbereiden voor Theo Bos. En ik viel op de kilometer.
Dus hoge snelheid.
Ja, dus ik heb van horen zeggen dat ik van kop af ging. Ja, toen had je zeg maar nog Graham Brown en Mark Renshaw en dan Theo Bos, zeg maar. Hè. Dus, ja. Dus ik reed dan plek 4 of plek 5. Dus ik ging van kop af de kilometer. En bij het uitsturen, zeg maar, toen zij mij voorbij waren, hebben die andere sprinters die voor een plek fietsen, die hebben mij voor een plek vochten, die hebben mij van de fiets gereden.
Mm-hmm.
Dus ik ben ook het jaar daarna regelmatig aangesproken dat het niet mijn fout was. Want ik zeg, nou ja, daar heb je weinig aan als je in het ziekenhuis ligt.
Ja.
Dus,
hele winter herstellen volgens.
Ja, dus ik denk dat ik. Dus ik ben naar mijn, van het ziekenhuis naar mijn ouders gegaan. Want ik kon natuurlijk niet heel veel meer.
Mm-hmm.
Ik sliep denk 18 uur per dag, minimaal.
Zo. En, 18 uur?
Ja, zeker. Ja, ja. Ah, toen na 2 weken weer naar het ziekenhuis in Amersfoort. En daar hebben ze me echt super goed geholpen, super goed behandeld met een speciale steun of brace. Dus ja, kan het.
Mm-hmm.
Dus ik moest mijn arm zo houden. Dus ja, 90 graden en dan een centimeter of 30 zeg maar van mijn heupen af. Er zat een kussentje tussen. En dan ik heb gewoon 3,5 maand zo gezeten.
Je doet nu een beetje alsof je een halter vasthoudt. Ja. Met je elleboog naar beneden.
Altijd op mijn rug slapen, zeg maar.
Ja.
En met douchen mocht hij dan af. Maar dan moest ik wel zo blijven zitten. Omdat alles versplinterd was. Was dit de enige houding waarop het mijn bovenarmbot in het hart van mijn schouder, zeg maar, bleef staan. Anders dan ging het niet aan juist. Ja, het zit nooit helemaal goed aan elkaar. Natuurlijk met momenten. Dit was de meest goede positie om het aan elkaar te laten groeien. En dan na 3,5 maand dacht ik van, nou, doe een keer mijn hand omhoog, mijn arm tot zij. En dan een keertje zo bewegen en dan doet hij het weer. Maar dat heeft ook echt maanden geduurd voordat ik kon niet eens mijn neus aanraken. Zeg maar. Die wedstrijd hoefde.
Koers ook nooit meer willen rijden.
Wat vind ik dus, want het is natuurlijk super heftige blessure. En het is natuurlijk heel veel geluk en fijne medische zorg dat je daar zo van hersteld bent, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er ook wel een soort van angst aan overhoudt. Toch, want die massasprint, ik zou sowieso altijd echt 7 kleuren stront scheiden als ik in zo'n situatie terechtkom.
Mooi gezegd, Willem.
Maar, dank je, heel poëtisch. Hè? Ja. Maar het is heel, want het is gewoon super gevaarlijk natuurlijk wat je doet. Heb je niet? Ja. Kon je daarna weer, zeg maar, zondig of onverwicht de sprinttrein leiden?
Nou, ik heb er natuurlijk een hele tijd over gedaan dan voordat ik überhaupt dan weer een wedstrijd reed. Dus ik reed in Mallorca denk ik mijn eerste wedstrijd weer. En dan het criterium, dat begint met 100 kilometer, 120 kilometer in Palma.
Ja.
Ze rijden een soort criterium, zeg maar, en eindigt eigenlijk altijd in een sprint. Toen had ik wel in het begin die rondes naar die sprint toe al eventjes van zeg maar, hè. Mm-hmm. Dan wel eventjes schrikken. En op een gegeven moment dan heb ik een knop omgezet van, ga je nou meedoen of ga je niet meedoen? En wat wil je nou? Ja, ik wil wel meedoen. Oké, dan moet je ook gewoon niet over nadenken. En eigenlijk vanaf het moment dat je echt in het moment zit, dan denk je niet aan gevaar. Maar vanaf het moment dat je er niet meer in zit, zeg maar, dan is alles gevaarlijk.
Ja. Maar ben je even sterk teruggekomen? Of
ja,
denk dat je
dat uiteindelijk.
Sterker teruggekomen.
Schouder niet, hoor. Maar ik ben wel fysiek wel beter geworden, zeg maar, dan dat ik daarvoor was. Ja.
En je rug nu, heeft dat daar iets mee te maken?
Ja, het zou wel kunnen, ja. Want het is in de rechterkant onderin ook in mijn rug geschoten. En ik heb helaas later ook nog een keer de rechterkant van mijn bekken gebarsten. Dus de rechterkant van mijn lichaam heeft wel wat schade opgelopen.
Je lijf heeft natuurlijk sowieso gewoon klappen gehad van al die jaren.
Ja, en dan elk jaar natuurlijk ook pushen om om fysiek in orde te zijn. Ja, dus ja, dat is zeker een vorm van overbelasting.
Maar dat is echt overbelasting. Is het dan echt een knop omzetten? En dan voel je die. Dus als je eenmaal bezig bent, dan voel je die angst niet meer? Is dat?
Nee, veel minder.
Want ik kan me ook voorstellen dat
Nou ja, dit was natuurlijk. We hadden natuurlijk echt in dat opzicht was het een bizar jaar, maar dat was natuurlijk ook. Nou ja, we hadden het net over Dylan Groenewegen. Die ja. heeft natuurlijk. Dat was natuurlijk nogal het grofste sprintincident wat we sinds lange tijd hebben gezien. In ieder geval ja. qua afloop.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment dat je een leeftijd bereikt waarvan je denkt, ja, maar jongens, ik ga dit soort risico's niet meer lopen.
Nou ja, dat, maar ja, goed, dat is wel natuurlijk iets dat. Dat heb ik ook gehad, zeg maar. Ik weet niet. Ja, zeker weten.
Ja.
Ja, maar ik heb voor mijn gevoel altijd wel eventjes over de risico's nagedacht, zeg maar. Ik heb nooit het gevoel gehad, zeg maar, van goh, ik ben echt een kamikaze of zo. Ik was zeker niet bang. Want ze moet je niet meedoen, natuurlijk. Maar, ja. Ja, wat ik zeg, als je echt in het moment ziet en je ziet gewoon van waar de ruimte gaat ontstaan of zo, zeg maar. Dat je het gevoel hebt dat je altijd ergens heen kan of zo. Dat je het pad voor je ziet. Dat klinkt een beetje profetisch, maar ja, dan, ik weet niet, dan had ik geen angst.
Nee. Het is gewoon letterlijk, toch? Je bedoelt als je ruimte hebt in de sprint, ja. dan duik je er gewoon in zonder
ja,
na te denken.
Ja, zeker weten. Ja, maar dan je moet het wel als je dat kan zien. En vanaf het moment dat je dat niet ziet, dat je alleen maar gedrummen om je heen ziet, zeg maar. Dat je er niet lekker in zit of zo, dat het net niet lukt. Ben je altijd net te laat.
Ja.
En, dus je bent
en dan
net
wordt
te laat,
het gevaarlijk.
Ja, en je bent net te laat om in dat goede gaatje te schieten. En je bent net te laat om ruimte te maken. Je bent net te laat om te remmen, zeg maar. Dan wordt het juist veel gevaarlijker.
Is het beter te reguleren, denk jij, sprint? Als in, we zien wel natuurlijk echt wel veel incidenten.
Ja,
het is gewoon echt hartstikke gevaarlijk. Ja, als je valt, is het meteen super veel schade.
Ja, nou, ik denk wel, ja.
Hoe? Jij bent...
Ik denk ongeveer een van de weinige goede dingen die er ooit bedacht zijn naar de UC, die hebben ze er weer uitgehaald. De 3 seconden, dat zeg maar de tijd wordt genomen op 3 kilometer van de finish. Dus ja. dat de klassementsrenners
niet voorin hoeven te zitten.
Ja, plus ploegen weg kunnen. Nou ja, dat scheelt uiteindelijk in de grote ronde, scheelt dat waarschijnlijk gewoon 40-50% aan renners die op die plek willen zitten.
Ja.
Goede hekken.
Mm-hmm.
En nou ja, als je sommige aankomsten ziet. Nou ja, vooral de aankomst in Polen, maar er zijn wel vaker.
Dat is natuurlijk het meest bizarre. Ja,
ja er zijn wel vaker. Nou goed, als daar daadwerkelijk controle zou zijn, zeg maar. En dingen op papier staan wat wel en niet mag.
Ja.
Nou, dat zou nog enorm veel schelen. Want ze zeggen wel dat gecontroleerd wordt, maar er wordt nooit iets afgekeurd.
Ja.
En er gebeuren de meeste
dingen. Ze lopen er even
dingen.
Langs en dan is wel leuk. Okay.
Ja, ja dat is gewoon een schijnvertoning. Ja.
En sneller disqualificeren?
Ja, maar dat vind ik moeilijk.
We moeten aan denken, want zelfs in die sprint, na die sprint in Polen, die natuurlijk zo naar afliep. En toen dan kwam er natuurlijk, ging het natuurlijk veel meer over regulering. Van ja, weet je, het is een actie die. Dat was, ik bedoel, je kunt daar van mening over verschillen hoor, overigens. Maar dan wordt dan gezegd, ja, dit is een actie die je in heel veel sprints ziet. Mm-hmm. En meestal heeft hij niet dit soort gevolgen.
Mm-hmm.
Maar daar wordt dan ook altijd van gezegd, ja, maar. Normaal gesproken wordt hier iemand ook niet om gedisqualificeerd of om teruggezet. Dat gebeurt maar heel zelden dat zo is. Stel je ook in de sprints na Polen heel vaak acties zag waarvan je dacht, ja, hier wordt gewoon van een lijn afgeweken op een manier die anderen in gevaar brengt. En daar gebeurt zelden actie op. Dus ja. denk je niet dat je ook sprinters kunt disciplineren door gewoon strenger en vaker in te grijpen op dit soort fouten?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dit... zeker weten. Maar ja, goed, als je na een aantal sprints zag, zeker de eerste in de Tour met Bennett en Ewan.
Ja.
En hoe de geslalomd en gezicht zag, werd. Kijk, het bizarre dan is, zeg maar, dat ik denk, Ewan won denk ik de tweede sprint.
Ja, dat was echt een zigzag.
Ja, en iedereen complimenteert hem. En nou ja, super knap gedaan ook, hoor.
Ja.
Maar niemand heeft het erover. Zeg maar dat Bennett 3 meter van zijn lijn afwijkt om Ewan op te vangen, om hem af te remmen.
Ja.
Terwijl, hoe heet het, we hoeven het niet op te meten allemaal, zeg maar hij wijkt net zo ver af van zijn lijn als Dylan, alleen Ewan valt niet.
Ja.
Als dus dit soort acties altijd bestraft worden, ja goed, dan wordt het denk ik wel minder. Ja.
Maar ik vind dat we het toch even moeten noemen, dat in dit licht bezien, is toch idioot wat er met Dylan Groenewegen nu is gebeurd. Ik ben al weken boos over dat. Ja, bij Dylan doet niks anders dan er in heel veel sprints gebeurt. Alleen nu loopt het een keer slecht af.
Ja, nou ja, ik vind de straf die Dylan krijgt, vind ik ook veel te hoog. Kijk, uiteindelijk, Fabio heeft er niks aan. Dylan heeft er... niemand heeft hier iets aan. Er zijn nu echt alleen maar verliezers. En ja. Ze hadden het wel... volgens mij hadden ze het wel een hele andere draai aan kunnen krijgen, zeg maar. Dat Dylan en Fabio nog zijn, op dat moment misschien nog steeds verliezers, maar dat er nog wel ergens iets positiefs, iets uitgeleerd kan worden of zo.
Ja. Ja. Kun jij, want we hadden het net natuurlijk over die feeststemming na Luik, Bas, Snaken, Luik. En een soort gezamenlijk verdriet na die tour, weet je wel, de teleurstelling. Kun jij iets vertellen over, nou, laat ik het dan gewoon over jou vragen, hoe jij daar toen naar gekeken hebt? Want ik kan me voor, je kent Dylan goed, ja, Fabio ja. Waarschijnlijk ook wel
ik ken Fabio in principe wel van een keertje kletsen met elkaar. Ik ken Fabio niet super goed, maar wel...
Ja,
redelijk, ja.
Maar je bent ploeggenoot natuurlijk van de dader eigenlijk. Zeg
ja,
maar,
als ken, de, Dylan ken ik heel
moet
goed.
Toch
ja.
Heel, dat moet ook echt een bizarre gewaarwording zijn. Ja. Zeg maar, zeker, ik kan me voorstellen, zeker de eerste uren. Ja, maar kun je eens beschrijven hoe dat dan bij jou binnenkomt of aankomt?
Ja, dan merk je toch wel, denk ik, dat je ook wat ouder bent. Maar ja, heb ik ook gewoon niet. Ik heb ook heel slecht geslapen toen. Ja, je weet gewoon... Ja, dat is, kijk, ik denk ook, iedereen heeft het allemaal over ouder worden, maar het komt natuurlijk, zeg maar, harder binnen, omdat je zelf ook regelmatig dan een keer met zo'n snelheid op de grond gelegen hebt.
Ja.
En ja, dan komt het op de een of andere manier, ja, identificeer je dan wat sneller met het slachtoffer of zo.
Ja.
En ja, dat was wel, dat zijn wel dingen van, dan ben ik wel blij, zeg maar, dat ik dat... nu niet, hopelijk niet meer gaan meemaken, zeg maar. Die risico's en die valpartijen, dat doet je enorm veel.
Yeah.
Bedoel je dat je het eerder op jezelf betrekt, omdat je het beter kan voorstellen dan anderen?
Ja, ik denk het. Ja, er moet toch een reden zijn waarom je als het ouder is, zeg maar, dat het je meer aangrijpt. Dus ik denk zoiets. En ja, als je als jonge hond begint, dan ben je ook wat minder vaak gevallen, ben je toch wel wat meer onbevangen.
Yeah.
Denk je ook dat Dylan misschien deze actie op deze manier... niet had uitgehaald als hij iets ouder was geweest en zelf ook vaker gevonden.
Nee, want kijk, wat ik denk dat hier gebeurt is... nou ja, zij rijden op het scherpst van de snede een sprint. Het zijn allebei twee topsprinters die allebei tot het gaatje gaan, zeg maar.
Ja.
En allebei waarschijnlijk opgenaaid tot en met. Want de eerste wedstrijd na de coronabreak, je gaat hem gewoon winnen, zeg maar. Nou ja, en dan krijg je dus dat er zo'n idioot sprint wordt toegestaan. Waar wordt gehyped, we hebben de snelste sprint van het jaar. Dus die mannen die rijden waarschijnlijk 80. En dan komt Fabio uit het sochtje van Dylan. Dus die rijdt, zeg maar, in plaats van een half per uur harder, wat er normaal gebeurt, rijdt hij nu in één keer misschien wel 3 per uur harder dan wat Dylan deed. Dus Fabio die heeft, denk ik dan, hè, mega het gevoel van, oh, ik wip er zo overheen.
Mm-hmm.
Waar... normaal gesproken, zeg maar, heb je dan denk ik sneller het gevoel van ik ga het niet halen. En dan rem je, wordt Dylan gedisqualificeerd,
ja.
Wint Fabio. En nu heeft Fabio waarschijnlijk heel lang het gevoel gehad van ik wip hem er zo tussendoor, zeg maar. Hè? Want ja, het gaat zoveel harder.
Ja.
En ja, en dan blijf je dus, en dan in één keer kon je er dus niet tussendoor, omdat dat hek 3 centimeter of 5 centimeter uit de lijn stond en blijf je aan een hek hangen.
Ja.
En dat was doordat het bergaf was.
Ja,
als de snelheid zo hoog was.
Ja, de snelheid ligt zo hoog en je zit in het sochtje, zeg maar. Dus hij komt.
Sorry, wat het sochtje?
Ja,
wat
hij zit dat? Zeg maar uit de wind bij Dylan. Dus hij komt, zeg maar.
Zog is zeg maar een soort wind.
Ja, hij komt iets achter Dylan, zeg maar, naar Dylan toe. En ja, als je dus 80 rijdt, is dus alles is bijna. Nou ja, de wind waar je tegenin rijdt. Fabio heeft dat op dat moment niet. Dus je maakt dan zoveel makkelijk snelheid als je uit het wiel komt. En ja, normaal gesproken lijkt het allemaal enorm snel te gaan. Hoe snel iemand inhaalt, zeg maar, in een vlakke sprint. Maar dat is misschien 1 per uur of een half per uur of een keer 1,5 per uur. Maar nu, omdat je naar beneden gaat, heb je zoveel meer voordeel van uit het wiel komen. Dus is jouw snelheid ook zoveel hoger. Je hebt waarschijnlijk had hij op dat moment gewoon een gevoel van tjoep tjoep en ik ben er voorbij en ik wil hem, zeg maar.
Ja.
Dus was ook een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden van en net na de coronacrisis en Polen waar dit de hele tijd gebeurt en dan nog een beetje opgenaaid van snelste sprint ooit, dat we gaan lekker bergaf en dan dat hek.
Nou, ik denk eigenlijk alleen als je de Ik denk niet dat er iemand in het hek was beland als de vlakke sprint was. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, goed, we gaan het nooit weten.
Nee, is waar.
En ze gaan niet veranderen in Polen, want die koersdirecteur die zei gelijk, ligt niet aan het parcours.
Nee, en het bizarre is dat die aankomst is er al 10 jaar of zo. En er is ook al 2 keer op gestaakt. Misschien zelfs 3 keer. Ik heb zelf een keer meegestaakt en die aankomst zit er nog steeds. Ja. Dus kijk, en nu gaat daar waarschijnlijk niks aan gedaan worden. De UCI die kijkt de andere kant op, denkt van we gaan op dit moment degene die de fout maakt als Dinder gaan verstraffen.
Mm.
En daar blijft het nu bij, dat is gewoon triest.
Ja. Nou zagen we van de week een hele mooie foto waar iedereen blij van werd van Fabio Jacobsen, die weer op de fiets zat met zijn vriendin samen een rondje was gaan fietsen.
Ja, ik ook. Ja, logisch, ja.
Ja, toch? Dat je meteen denkt, wat terugvoelt we zijn hier alweer, zeg maar. Ja. Het gaat nog een lange weg worden voor hem, om terug te komen op zijn niveau. Inmiddels hebben we toch ook, voelden wij ook wel, we hebben ook wel echt zo te doen met Dylan Groenewegen. Mm. Dus als je de Fabio heeft nog zeg maar zijn herstel en feit dat hij eigenlijk het slachtoffer is van een actie. Groenewegen moet ook leven met het feit dat hij gewoon de dader was eigenlijk.
Ja.
Hij heeft nu natuurlijk een schorsing gekregen van tot mei volgens mij. Gaat hij er bovenop komen? Denk je?
Dat is een goede vraag.
Ja,
ik denk het wel. Ik ben een optimist. Ik denk het wel. Ik hoop uiteindelijk dat hij en Fabio een keer kunnen afspreken. Volgens mij hebben ze hetzelfde management, als ik het goed begreep.
Ja,
dat ze het ook gewoon een keer over kunnen hebben. Een keer een treintje laten. Dat ik weet niet, als die rechtszaken nog lopen, dan dat ze dat goed kunnen afsluiten samen, zeg maar.
Ja.
En dat Nederland gewoon nog die tweede jonge, frisse topsprinters houdt. Maar ja, het gaat ze allebei, ben ik bang, wel tekenen voor het leven. Maar ik hoop het niet, zeg maar. Ik hoop gewoon dat ze het kunnen bijleggen. En kijk, ik bedoel, Dylan heeft dit niet natuurlijk nooit bedoeld.
Ja.
En Fabio is daar gewoon enorm ongelukkig het slachtoffer van geworden. De hele samenloop.
Ja.
Dus ik hoop dat ze een keer kunnen afspreken en er een punt achter zetten. Want als het goed is, gaan ze elkaar nog heel vaak tegenkomen.
Ja, dat hopen wij ook, ja.
Ja.
En
ja.
Laten we nog heel even teruggaan naar, want ik zat naar je resultaten te kijken toen je bij de Rabo opleidingsploeg ging.
Ah, ja.
Heel veel ereplaatsen. Heel veel in de top 5 en top 3. En toen ging je naar de profs. En met wat voor verwachting maakte jij de overstap naar de profploeg van Rabo? Wat was je? Dacht je, ik word net een carrière als Dylan Groenewegen sprinter, zelf voor de zegens gaan? Of was je meer sprintaantrekker?
Ja, nou ja, op dat moment heb je nog wel de ambitie, denk ik. Dat had ik denk ook wel om in de klassiekers wil ik wel graag uitslagen rijden.
Zeg maar niet als sprinter, maar als klassieker.
Nee, als sprinter was ik niet snel genoeg. Maar ik was wel op zich wel een sterke jongen die kon overleven. En daarna met het sprint van een wat beperkte groep kon ik wel goed plaatsen. Of soms een keertje winnen ook. En met dat idee word je ook beroepsrenner.
Ja.
Maar ik had het vrij snel wel in de gaten. Uiteindelijk moet je je toch onderscheiden als je op het hoogste niveau wil blijven acteren.
Mm-hmm.
En als ik dat wil, dan moet ik iets doen wat iemand anders niet kan.
Oh ja.
En,
heb je echt pragmatisch op een gegeven moment gekozen? Dat je dacht, ik wil blijven bij deze ploeg blijven?
Ja,
toch
een soort van wel. Ja, kijk, je kan ook op bij een andere ploeg of een lager niveau rijden. Dan kan je de hele dag doen wat je zelf zin hebt. Maar het leek mij, ik had wel de ambitie om het op het hoogste niveau te doen. En als je dan iets kan wat iemand anders niet kan, dan kan je blijven, zeg maar.
Maar het lijkt me toch best wel ingewikkeld. Want dan word je, dan krijg je van die titels als meesterknecht of inderdaad sprintpiloot en zo. Maar eigenlijk altijd zeg maar, een topsoort carrière, maar wel in dienst van.
Ja.
Terwijl ik altijd denk van maar het is eigenlijk best wel met elkaar een tegenstelling of zo. Weet je? Dus je bent je topsporter gaat natuurlijk ook gewoon over winnen.
Ja.
En individueel winnen dan. En met je handen vaak in de lucht wel over de streep komen. Ja. Het lijkt me best lastig om die transformatie dan te maken als topsporter naar zo'n veel meer soort dienende rol. En daar dan ook zeg maar de voldoening uit te halen.
Ja, ik snap wat je zegt, maar de
Laura wil je ook iets over zeggen.
Nou, je geeft altijd zelf het voorbeeld als voetballer.
Wacht even, Laura, kan je nog één keer de microfoon zeggen?
Jij gebruikt zelf vaak het voorbeeld als in het voetbal. Dus de spits bijvoorbeeld die scoort. Maar het is wel de hele ploeg die daarmee wint. Dus van de verdediger verwacht je ook niet dat hij het doelpunt maakt. Maar hij draagt er wel degelijk aan bij. En ik denk dat je, als je dat een beetje begrijpt, dat je daarom wat een van de eerste dingen die jongens, als ze al een beetje lucht weer hebben, zeggen als ze over de finish komen, is dat het ook een prestatie is van de ploeg en van het team. Dus uiteindelijk is het één iemand die als eerste over de streep komt, maar het is wel degelijk een teamprestatie.
Ja, ja, dat snap ik wel.
Ja, en ik heb dit,
maar het kost wel moeite, denk ik, voordat je dat zelf ook zo voelt, denk ik, toch? Of niet?
Ja, misschien wel, maar uiteindelijk groei je daar ook al in en je wordt er ook op gecoacht, zeg maar. Door, ook bij Rabobank was op dat moment natuurlijk ook, ze hadden geen financiële problemen, zeg maar. Mm-hmm. Dus in principe,
geld klotsen tegen de plint. Is daar een bank, for God's sake?
Ja. Dus je werd ook wel gewoon voor
nooit over nagedacht, zo. Ja.
Geld genoeg, ons geld.
Het is een bank. Ja.
Voor de dienende rol die je had, zeg maar, werd je wel goed betaald.
Ja,
dus je had ook niet daar kreeg je ook wel gewoon een directe beloning van, zeg maar.
Ja, ja.
En wat er dan later bijvoorbeeld gebeurt, of als je bij een kleinere ploeg zit, of wij gingen dan natuurlijk van Rabobank naar Blanco en dan vooral Belkin, Lotto Jumbo toen nog, het budget, zeg maar, doormidden. Nou ja, dan kan je knecht ook niet meer, eigenlijk niet meer goed betalen.
Mm-hmm.
Dus dan wordt het wel, valt die beloning ook al weg. Dus dan krijg je eerder zulke soort vragen, als dat jij ook gewoon, beloond wordt alsof jij de zevende kon worden die dag, of de elfde. Maar je hebt gewerkt voor de jongen die kon winnen.
Ja.
Zeg maar,
want nog heel even terug, toen je deze transformatie eigenlijk doormaakte, was er toen één specifieke sprinter met wie jij toen ging trainen en voor wie jij de sprintpiloot werd?
Ja, Graham Brown.
Brown
was
en
de eerste, ja.
Nee, Frère was hij ook?
Daarna Frère. Frère kwam later.
Oh, ja.
Maar ze waren wel allebei in dezelfde ploeg. Alleen ik was minder goed. Dus je moet je toch een beetje opwerken in de ploeg voordat je mag werken met de beste renner.
Oh, je moest promoveren naar Frère van Brown of Frère.
Een soort van, ja. Dat ervaar je op dat moment zelf niet zo. Maar als je terugkijkt, zeg maar,
dan snap je dat het zo werkt.
Snap je wel een beetje dat het zo werkt, ja.
Ja.
En wie was, met wie vond je het leukst tijdens je carrière om dit te doen? Wie was de leukste kopman?
Met Graham was misschien wel een van mijn leukste jaren toen. Ik moet wel zeggen dat het met Oscar was wel specialer, want die won ook specialere wedstrijden.
Maar puur, zeg dat wel, ja.
Ja. Maar puur qua plezier was het met Graham en met Matthew toen, Matthew Heyman. Puur qua plezier was dat het leukste. Ja.
Want Frère was ook wat minder van het teamwork, toch? Dat was iemand die meer zelf ging springen.
We hebben een keertje ruzie gehad omdat hij zei dat hij had niet gewonnen omdat ik het niet goed gedaan had. Maar hij had niet zoveel vertrouwen of niet genoeg vertrouwen in mij. Dus hij koos zijn eigen weg en hij won niet. Dus dat, ik was wel jong, maar ik durfde dat wel tegen hem te zeggen. En het was wel even stil. En toen kwam hij me halen en kreeg ik een koffie van hem, hebben we erover gehad. En blijkbaar, dat wist ik ook niet. Maar ik was ook de eerste die ooit een koffie van hem gekregen had. Ik had geluk aan mijn zijde. Want
groots gebaar van Oscar.
Ik had geluk aan mijn zijde, want de dag daarna won hij de sprint. En kwam hij uit mijn wiel, zeg maar. Dus toen had ik zijn vertrouwen. En dan hebben we wel, in ieder geval niet op het hoogste niveau, want zover was ik toen zeker nog niet.
Ja.
Maar wel in Ruta del Sol, Tirreno Adriatico, dat soort wedstrijden hebben we allemaal samen gedaan. Ja.
Als je hebt natuurlijk, dus je bent je hele carrière de Rabo en later zeg maar de opvolgers van Rabo trouw gebleven. Is jouw rol in die jaren ook nog veranderd? Want sprinters komen en sprinters gaan, maar Tom Lazer bleef altijd bij Rabo rijden.
Ja, klopt. Ja. Dus ik heb eigenlijk vanaf het moment dan, dat ik mijn eerste tour race, zeg maar vanaf 2013, vanaf dat jaar.
Ja.
Zeg maar, toen wisselde ik een beetje van, ik deed de klassiekers. En daarna niet met de sprint ernaast, maar daarna met een ronde renner, zeg maar. Dus geen naar een grote ronde toe en dan een kopman in een grote ronde ondersteunen.
Ja. Maar het is toch grappig, want dan ben je toch soort, dat is dan weer een andere rol. Wel, denk ik wel, die wel het beroep doet op dezelfde type vaardigheden. Hè? Dus gewoon positioneren inderdaad en zorgen dat hij veilig vooraan blijft.
Ja, maar je explosiviteit moet je wel een beetje kwijtraken.
Ja.
Want dan rij je natuurlijk ook minder goed bergop. Het is fijner als je iets beter bergop rijdt en iets langer in de wind kan rijden.
Ja.
En als jij heel explosief bent, dan heeft natuurlijk een wat tragere ronde kopman heeft daar niet zoveel aan. Dus qua training en qua lichaamssamenstelling en zo, dus verandert dat wel.
Ja.
Want het was ook een periode toch dat de ploeg minder een sprinter had. Zeg maar tussen toen Blanco kwam, Blanco, Belkin en toen begin van Lotto en El Jumbo. Toen hadden jullie iets minder een soort gat tussen Frère en Groenewegen.
Ja, Moreno Hofland moest dat toen een beetje opvangen. En we hebben natuurlijk Theo Bos aan het eind van Rabobank toen nog gehad. En begin van Blanco. Dus Theo die won denk ik wel toch wel een keer of 10 per jaar. Dus die heeft dat wel opgevangen eventjes. Maar die moest op een gegeven moment weg naar Belkin. Maar dat weet ik niet 100% zeker meer. Ja, Moreno kon dat gat niet vullen. En toen hebben ze een of twee jaar lang helemaal niet op de sprint ingezet. Het kwam als dieptepunt, zeg maar, hè, dat we 5 of 6 wedstrijden wonnen als ploeg.
Heel treurig.
Dat was wel pijnlijk, ja.
Willem kijkt hier al tevreden bij. Heel treurig, zegt hij. En knikt jij heel vriendelijk toe.
Ja. Ja, dat was echt... We hebben in het voorjaar een special gemaakt over de transformatie van Jotto Lumbo naar Jumbo-Visma. Jotto Lumbo was altijd de bijnaam van het eigenlijk het lachertje van het peloton was.
Ja.
Toen lukte echt niks. Marijn Zeeman heeft ook wel eens wat over verteld, dat echt verschrikkelijk was.
Maar het lag niet per se alleen aan de sprinter of rondrenner of iets. Het lag ook aan de manier waarop we toen trainden, zeg maar. Het was echt je hebt een special over gemaakt. Het is wel echt een totaalplaatje waar we op te veel dingen helemaal verkeerd deden en de verkeerde kant op gingen. En dan,
het contrast met natuurlijk de gouden jaren van de Rabobank. En nog wel, zeg maar, het was natuurlijk heel erg groot.
Ja.
Dus dat je nog wel steeds met dat beeld... Toen werd je nog wel steeds met dat beeld bekeken. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk helemaal treurig dat je zo'n vermaarde ploeg, zeg maar, zo ziet afgeleiden.
Ja, zeker weten. En ja, wat ook treurig is, dan is natuurlijk op dat moment niet niveau van de journalistiek dat ze van Moreno Hofland hetzelfde verwachten als van Oscar Freire. Ja, daar gaat natuurlijk nergens over.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk staat wel zo op papier straks, toen.
Ja. En weet je nog goed hoe dat dieptepunt... Wat was jouw dieptepunt in dat jaar? Of heb jij dat ervaren als een... Want het lijkt me ook echt helemaal niet leuk om daarbij te koersen.
Ik weet gewoon dat het hele proces van geen wedstrijd kunnen winnen, zeg maar. Van dat je pas in Yorkshire je eerste wedstrijd wint. Gewoon die hele aanloop.
Ja.
Ja, dat vreet gewoon aan je.
Ja.
Ja, ook al was ik dan niet degene die het af moet maken, zeg maar. Maar gewoon dat het gewoon niet lukt. Je voelt je toch verantwoordelijk voor en je doet je best. Dat niet,
Dat zal niet helpen.
Nee, zeker niet. Nee.
Wat was voor jou, want jij hebt natuurlijk dat was het dieptepunt.
Ja.
Weet je nog wat voor jou het moment was dat je dacht, hey, volgens mij hebben we de weg naar boven nu weer gevonden?
Ja, nou ja, goed, ik kon nog wel eventjes... Robert werd toen 5e of 6e in de Tour. Dat was natuurlijk nogal verdomd knap.
Wordt vaak vergeten dat in dat nare jaar wel een goede uitschieter was.
Inderdaad, heel makkelijk over gedaan. Dat was ook het hoofddoel van mijn jaar. Dus als dat dan lukt, dan kreeg je zelf persoonlijk ook een goede Tour. Dus dan heb je er wel, dat spoelt die wrange smaak van het begin een klein beetje weg wel, zeg maar. Maar ja, goed, toen werd er over gebrainstormd. En iedereen mocht naar Zoetermeer komen, denk ik, zelf zoen, denk ik, die winter.
Ja.
Toen presenteerde Marijn natuurlijk het plan om me in te gaan zetten weer op een sprinter. En Dylan werd aangetrokken. En Marijn had alle 10 seconden, 20, 30 seconden en een minuutwaardes of zo had hij opgeschreven. En... ik had samen met Sepp van Marken de hoogste minuutwaarde van de ploeg op dat moment. En dan kwam hij mee, dus zegt Tom, jij gaat weer terug naar een sprinter, zeg maar. Dus ja, presenteerde dus heel...
Dus jij kon een minuut lang kon jij het hardst rijden van allemaal?
Ja, vermogen, qua vermogen op dat moment was dat naar voren gekomen.
Mm-hmm.
En, toen werd dat, daar moest ik wel eventjes over nadenken.
Ja, want jij had net die transformatie gemaakt om met minder kracht klassementsrenners te kunnen testen.
Ja, inderdaad. En ik mocht toen denk ik al 3 of 4 jaar achter elkaar de Tour rijden.
Ja.
Dus dan denk je ook van, ja goed, ga ik dit doen? Dan denk je ook een klein beetje na over je positie in de ploeg. Maar ja, uiteindelijk...
Maar is het een keuze? Of wordt het je niet gewoon verteld van dit ga jij doen?
Ja, nou goed, ik heb vaak wel de illusie altijd dat ik een keuze heb. Goed, het wordt gebracht, wordt misschien gebracht als een keuze. Nou ja, ik denk wel ergens dat je kan kiezen natuurlijk. Hè. Je kan altijd nee zeggen. Dat helpt denk ik niet voor je
contractonderhandeling.
Ja, voor je lange termijn perspectief. Maar goed, uiteindelijk was het natuurlijk ook een heel mooi plan. En Marijn die kan dat ook enorm goed verwoorden. En kan mensen enorm enthousiasmeren, mij ook.
Ja.
Dus nou, dat duurde natuurlijk niet heel lang om de, voordat ik daar ook echt in geloofde en voor wilde gaan.
Ja.
Hoe valt dit samen? Want even de timeline. Je zei.
Nou, oh ja,
voor jou persoonlijk.
We gingen dus ik zat in één keer bij het clubje Dylan.
Ja.
En dus het aller, de echte prille begin van de sprinttrein. En hij wint de allereerste wedstrijd die we doen, de eerste etappe van de Valencia. Nou, als je dus het jaar daarvoor pas in Yorkshire wint, halverwege mei, en het jaar daarna win je de allereerste wedstrijd waar je aan meedoet, eventjes behalve de club in Australië, zeg maar.
Ja.
Dan heb je wel het gevoel dat je iets goed doet. Ja. Weet je wel, dat vandaar een hele lange uitleg.
Ja.
Nee, heel interessant. Want met wie hadden jullie toen een treintje gevormd? Want je had dus Dylan en jij en deze van Mark ook mee een treintje.
Ja, Sepp ook. Maar ja, Sepp die was natuurlijk altijd in voorbereiding op de klassiekers. Dus die was... Wagi zat toen bij het treintje van Moreno nog in het begin. En,
want dat is Robert Wagner.
Ja, Robert Wagner. Maar
de beroemde componist.
Ja.
Ja, er zaten twee treintjes. Eentje van Moreno, eentje van Dylan. En Wagi zat dan bij Moreno. En ik was met Dennis van Winden en Paul, denk ik, in Valencia met Dylan. En later, na het voorjaar, is dat allemaal weer gemixt en gedaan. En uiteindelijk, Dylan ging natuurlijk steeds beter doen. Dus die kreeg ook, probeerde daar zo goed mogelijk het beste treintje voor te maken.
Ja,
maar daar zat je ook bij, toch?
Ja, over het algemeen wel, ja.
Dus toen gingen jullie naar de Tour?
Maar die Tour heb ik niet gedaan.
Dat is niet de Tour van Groenewegen in Parijs die daarop volgde?
Nee, die was het jaar daarna.
Oh ja, precies.
Als ik het goed heb. Ja, volgens mij het jaar daarna. Ja.
Maar het is bijzonder om dan weer onderdeel uit te maken van zo'n project wat weer de goede kant op gaat. Ja. En dat ook te voelen.
Ja, inderdaad. Ja. Kijk, we hadden het net over... hadden we dat voor de podcast of eigenlijk tijdens de podcast? Dat ik het gevoel dat ik me een beetje dom voelde. Dat ik
nee, daar hadden we het in de podcast.
In de podcast.
Ja, helemaal in het begin.
En, maar kijk, als je dus aan zo'n project weer mag beginnen. En je wordt enthousiast gemaakt. Je krijgt wat verantwoordelijkheden binnen de groep en binnen zo'n project. En je wordt erop gecoacht, op gestuurd dingen. Nou ja, dan heb je ook geen tijd om je over dom te voelen of iets. Sterker nog, je wordt constant uitgedaagd om de groep beter te maken en jezelf ook, zeg maar. Dus dat maakt ook, als je een aantal van dit soort transities binnen een ploeg meemaakt, en ook de ploeg heeft natuurlijk heel veel wisselingen, dat je ook niet snel bent uitgekeken binnen op papier dezelfde ploeg, maar voor jou, met het clubje mensen waarmee je werkt. Of als je het helemaal over de hele ploeg heen betrekt, zeg maar.
Ja.
Ja, verandert er eigenlijk elke 2, 3, 4 jaar verandert er enorm veel.
Ja, ja. Ja, precies. Ja. Maar zo vet om dan in het jaar dat je afscheid neemt, dat je dan leest dat Jumbo-Visma is nu gewoon de allerbeste ploeg ter wereld.
Ja, super gaaf. Ja.
Ja.
Ik werd prof bij Rabobank en die waren dan ook, laten we zeggen, bij de beste 3 ploegen ter wereld op dat moment. Dus wel heel tof. Ja.
Als ik Harry Vermeegen was, zou ik zeggen, de cirkel is rond.
Ja, ja, prachtig. Ja, en het was, dit viel jouw beroemde WK-optreden in Qatar.
Ja.
Was eigenlijk net op een dieptepunt, denk ik, van Lotto en El Jumbo, hè?
Nee, dat was net een jaar later, denk ik.
2016, Qatar?
Ja, dus dan waren we aan het opkrabbelen.
Ja. Ja.
Opgekrabbeld eigenlijk al.
Dit is dus natuurlijk de tragiek van de meesterknecht. Is natuurlijk dat je zelf niet zoveel in beeld rijdt.
Ja.
En Maar dat er komt altijd een moment, dat, je noemde net de metafoor van, de, van het voetbalteam, zeg maar. Er is altijd een moment dat Barry van Aarle een keer een penalty mag nemen. op een beslissend moment.
Ja,
en dat is natuurlijk een beetje de, wat er tijdens dat WK gebeurde.
Ja, toen was ik Barry.
Ja. ja, maar is dus, en ik de, wat grappig is dat de meeste luisteraars, die zeggen dus meteen, die hebben meteen, als ze de naam Tom Lezer horen, ja. denken ze... Wow, dat was gewoon even dat wij dachten... een moment dat Tom Lezer wereldkampioen wielrenner ging worden.
Ja, op zich, in de categorie hoogtepunten scoort hij wel goed.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Ja, dat dus schouw je zelf ook wel als...
zeker weten.
Ja.
Ik vond een leuke vraag van Bob de Maanvis... die bij ons instuurde. Van hoe voelde het om dichterbij de wereldtitel te zijn geweest... dan Mathieu van der Poel?
Ja, dat wist ik toen nog niet. Nee,
heb je een moment gedacht, ik ga hem hier winnen?
Nee, niet echt gedacht, maar wel toen ik bij het keerpunt, zeg maar, of keerpunt, toen je terug naar de finish draaide op 1200 meter of zo, toen dacht ik wel van, dit is wel een heel groot gat.
Ja.
Toen
je ging ook echt snoeihard weg.
Ja, maar ik geloofde er ook wel gewoon echt, ik geloofde er wel in, maar ik dacht niet dat, ik heb niet gedacht van, ik ga winnen, maar ik geloofde er wel in.
Maar het voelde een beetje als een hele... Het was best atypisch voor jou als renner, zeg maar, om zelf te gaan.
Ja, zeker.
Ja, en om zo te springen ook, om zo weg te springen. Met zoveel geweld dat gat te slaan.
Ja, nee, precies. Maar was dat dan... Want ik had toevallig, ter voorbereiding om de podcast nog eens teruggekeken allemaal. Volgens mij zat je met Terpstra in die voorste groep.
Mm-hmm.
Moest Terpstra tegen jou zeggen dat je moest gaan? Want Terpstra was natuurlijk toen wel iemand op wie ze letten.
Ja, Nicky motiveerde zeker. Maar ja, Nicky die wil natuurlijk zoveel mogelijk chaos en dat we gingen demareren. Dus die motiveerde daar zeker in.
Ja.
Het gekke is toch, als je dan inderdaad zo lang in een dienende rol gereden hebt, zeg maar, dat je dan dat instinct wel even soms door motivatie wakker
dat het ook gewoon worden. Een optie is om zelf te demareren. Al,
5 jaar daarvoor deed je niet anders.
Ja.
Nee, zeker weten. Ja.
Heeft je niet, want dat dacht ik ook. Dus ik kan me ook voorstellen dat je na zo'n avontuur denkt van... Oh, ik was hier echt best wel dichtbij. Uiteindelijk kun je zeggen, het peloton komt er ook nog wel hard overheen weer en zo. En
er zaten veel Belgen achter. Hè? Ze zaten nog met best wel grote ploeg Belgen. En,
maar ik heb
een filmpje... Avermaat en Bonen of zo, die je hebt teruggepakt.
Ik had het filmpje dit jaar voor het eerst teruggekeken. Mijn trainer die stuurde het. En voor mijn gevoel was het altijd echt heel ver weg. Dus als je zelf, zeg maar, rijdt en je voelt ze komen dan... En je voelt ook nog... hoe ver het is, zeg maar. Maar op televisie ziet het er uit alsof je er bijna bent.
Ja.
Zo goed als bent, zeg maar. Maar op de fiets voelt het net nog alsof je, een berg in Nepal moet beklimmen, zeg maar. Voelt zo ver weg nog.
Ja.
En, dus dat is wel een verschil met... dus nu zou ik er kijken, oeh, was wel best wel dichtbij eigenlijk.
Ja.
Maar voor me, in mijn beleving, zeg maar, was het niet zo... was het toch verder weg, zeg maar, dan dat het op beeld lijkt.
Ja. Zeg maar, naar de finish bedoel je? Van het was eigenlijk nog maar een kilometer naar de finish... terwijl je best wel een gat had. Bedoel je het zo?
Nee, maar ja, kijk, als je het op beeld ziet... denk je, het is nog maar 300 meter. Hij is er zo goed als.
Ja.
Terwijl die 300 meter is zo ver weg als je nog op de fiets zit. Dat laatste stukje...
Het was wel een fantastisch moment.
Ja, het was de perfecte timing.
Ik vond het ook leuk.
Ja, precies. Ja, het is een goede... wat ik heel mooi vind is dat... Dus voor eeuwig is de naam Tom Lezer natuurlijk verbonden met die demarage... maar ook met de Google Image Search Tom Lezer... waarop je jou, zeg maar, in de camera ziet... en het peloton daarachter ziet jagen in dat mooie oranje Nederlands shirt.
Ja, kijk. Ja,
het is wel bijzonder, hoor. Ja, heel tof.
Wat een leuke... waar ik eigenlijk even naartoe wil... wat ik een erg leuke vraag vond... was van Floris van Mel. Die zegt... Zoals de categorie persoonlijk van VI wordt gebruikt... zoals ze net worden gedaan door het Algemeen Dagblad in maart... wat is jouw sterrenteam van oud-ploeggenoten voor de Tour?
Ja, deze vraag heb je natuurlijk een beetje laten... alvast even over hebben laten nadenken.
Ja, maar voor de Tour had je er niet bij gezet.
Nee, dus laten we de Tour weglaten...
Maar mag voor de Tour, dat mag ook.
Ja, nee, maar jij gaat een leuke koers rijden, waar je het gezellig wil hebben en die je ook graag wil winnen.
Okay.
En jij mag bepalen uit alle renners met wie je in de afgelopen jaren hebt gefietst, wie je meeneemt. En we horen ook graag waarom. Dus laten we zeggen 8 renners.
Maar wie schiet je als eerste te binnen?
Wie moet er mee?
Qua gezelligheid, ja, Sebastian Langeveld.
Ja?
Sebastian Langeveld.
Ja. Vriend
van
ook,
de show.
Vinden wij ook heel gezellig.
Ja. Wat? Ja. Ja, altijd zijn praatje klaar. Ja, super komische kerel. Kennen Sebas ook al echt heel lang vanaf de junioren.
Ja.
En ja, super goed voor de sfeer.
Ja, en een steengoede renner.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Oh, leuk.
1. Sebastian Langeveld. 2.
Ja, ja wel van, vooral, maar voor welke wedstrijd ben ik aan het selecteren? Ja, of gaat het vooral om dat leuk?
Nee, dat is wel moeilijk. Gewoon, we moeten het een beetje beperken, Willem. Dus zeg gewoon een rittenkoers van een week. Ja, waarvan waar alles wel een beetje in zit.
Ja,
moet je, moet je ook kort.
Een gevarieerd gezelschap heb je nodig. Ja, maar je moet het vooral zelf leuk vinden om daarmee op pad te gaan.
Ja, nou goed. Dan denk ik, dan ga ik beginnen met de sfeer. Daar begint het mee. Dus ik zou Tankink ook zeker meenemen dan, Bram.
Ja.
Denk ook al eens hier geweest bij jullie.
Zeker, zeker.
Ja. Nou ja, dan je wil hem toch winnen. En super aardige jongen, leuk mens. Primoz Roglic zou ik meenemen.
Ja.
Ja, aardig mens.
Zeker weten.
Is echt een raadselachtige renner voor ons natuurlijk.
Ja, maar dat vindt hij leuk.
Oh, om raadselachtig te zijn.
Ja, om gewoon met zo, ik weet niet, zo min mogelijk energie loze antwoorden geven of zo.
Ja. Want wat is dan de kant van hem die wij niet kennen?
Ja, het is een amicale, gezellige jongen. Echt een familiemens.
Ja.
En hij toont ook dat ook graag, zeg maar, naar je. En, maar niet alleen naar mij, maar naar iedereen waarmee die op dat moment op pad is. Super dankbaar.
Ja.
En hij geeft ook geen hand als je weggaat, maar hij geeft een omhelzing, zeg maar. Weet je wel, een beetje zo iemand.
Ja,
dat mag helemaal niet.
Hij had ook veel vertrouwen in jou, hè? Want hij heeft je toch ooit een keer op het laatste moment nog mee bij de Giro meegepakt.
Ja. Nou, mooi compliment was dat. Ja. Gelukkig kon ik het waarmaken.
Wist jij meteen dat hij zo goed was?
Hij
kwam natuurlijk via een rare route in één keer binnen de ploeg.
Nou ja, je weet niet gelijk dat hij zo goed is. En ik wist ook niet... Nee, dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, als dan een schansspringer op het allereerste trainingskamp van de ploeg de allerbeste test aflegt en eigenlijk om iedereen heen rijdt, zeg maar, weet je wel van, dit is wel... Dit is wel bijzonder. Dit is wel een speciaal mannetje.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat hij... Ik snap heel goed wat hij aan jou heeft. Als je jouw kwaliteiten kent, zeg maar, als ik me kan voorstellen dat als je heel je leven schans gesprongen hebt,
ja.
Dat je dan niet zo goed bent in juist dingen als positionering.
Nee, inderdaad. En hij was heel, of eerst in die zin heel leergierig. En hij is ook een van de, in ieder geval weinigen die daar echt extreme interesse in had. En daar ook wel heel veel vragen in stelde en dat het daar heel graag over wilde hebben, zeg maar.
Hoe je dat doet.
Ja, en ook niet. Hij voelde zich er ook niet te groot voor.
Ja.
Hij wil nog steeds leren van iedereen binnen de ploeg, zeg maar.
Oké,
wie nog meer?
Roglic. 4.
3. Wout van Aert.
Ja?
Zeker. Leuke gast.
Mm-hmm.
Ja, buitengewoon fenomenale wielrenner.
Ja.
Ja, wat kan die niet eigenlijk?
Ja, gewoon je denkt, ik neem gewoon een allround klasbak mee, want die heb ik gewoon ook nodig.
Nou, hij werd zelfs derde volgens mij in de laatste bergrit van de Tour, of één laatste. Dus ja, en dan kan je, als je tijdritten kan winnen en sprints kan winnen, dan...
Is absurd toch? Zoveel talent.
Inderdaad, ja, die kan niet ontbreken natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Wout van Aert? Dat was 4?
4, en we zijn dus met 5. Dus dan, je mag nu nog 3 meenemen natuurlijk in de moderne ploeg.
Ja. 3 plekjes.
Nog 3 plekjes. Ik heb me hier een klein beetje voorbereid. Ja, je hebt ook...
Ja, we hadden losgekoppeld, hè. We hadden de beste ploeg en de gezelligste ploeg.
Ja.
Ja, Laura zegt de beste en de gezellige ploeg hadden ze even losgekoppeld. Ja, maar ik kan me voorstellen dat...
Dus vandaar eigenlijk dat ik begon met Sebastian, want ik zat in de gezellige modus.
Ja, maar ik denk dat je hebt maar best wel... Je zit wel sterk qua gezelligheid nu,
toch? Zeker, maar ik zou hem ook zeker opstellen. Ik zou Robert Geesink meenemen.
Ja.
Hoeveel heb ik dan nog? Nog 2.
Waarom Geesink? Voor de bergen?
Ja, maar ook als je aan de leiding staat en je moet of je wil iets verdedigen, dan is hij samen met Tony Martin zijn denk ik de mensen die van heel de wereld het langst op kop kunnen rijden.
Ja, dat
elke dag.
Ja. Ze doen het ook heel graag, heb ik altijd idee.
En volgens mij, ja, Robert nu zeker. Ja, en Tony ook. Ja.
Ja.
Dus, maar ik heb nog maar één kiezen, denk ik, of niet?
Twee nog.
Nou, twee. Ja.
Ja. Ik denk dat ik Dumoulin meeneem.
Dat is aardig. Na zo'n seizoen?
Oh, dat is onder de gordel. Ja, ik dacht, Tom zou ik meenemen.
Want? Ja, ik bedoel, ja, super goede renner natuurlijk.
Hoeft geen uitleg, toch?
Ja.
Nee, joh,
maar dit is wel echt al... Het lijkt ook verdomd veel op de tourploeg, hè, van dit jaar.
Ja, ja, goed.
Met Geesink en Van Aert en Dumoulin en Roglic.
Qua prestaties gingen... Als je droomploeg mocht opstellen met mensen die, waar je mee gereden had. Ja. Dus zo hadden we gisteravond eens naar gekeken. Nou, dan zou ik toch wel heel veel jongens van de tourploeg zou ik zeker wel meenemen. Ik denk, dus in die zin, als we het zo bekijken, denk ik Sepp Kuss daarna nog eens uit toevoegen.
Ja.
Ja. Want ook gewoon steengoed.
Steengoed, een hele aardige jongen.
Maar dit zegt toch ook wel wat van dat gewoon als je... Want je hebt echt lang in die ploeg gereden.
Ja.
En het zwaartepunt ligt dus echt richting gewoon dit jaar. Het is gewoon sterkste ploeg die ook...
Heeft misschien ook met mijn geheugen te maken.
Ja, het is niet meer zo goed sinds de laatste val.
Maar doe er nog eentje van de laatste plek. Nog eentje van de oude garde.
Van de oude garde?
Ja.
Ja, ik heb wel... zeg maar, dat ik denk van toen... Nou ja, Robert was natuurlijk ook van de oude garde, Geesink, maar die zitten dus nog steeds. Maar de Oscar Freire en Dennis Menschov waren wel echt buitengewoon getalenteerde mensen op wielrenners. Echt op bizarre af ook. Echt fenomenen vooral. En dan nog Oscar misschien nog wel meer dan Dennis.
Ja, echt een natuurtalent.
Ja, echt, ja.
Niet zo gezellig, want dat is, ja...
Iets minder gezellig, inderdaad. Maar ja, het ging nu om winnen.
Ja. Ja.
En Menschov ook, dat is natuurlijk ook... Dat was,
nou, we hebben een keer een teambuilding gehad. En dat is de fameuze boottrip. Dus gingen we... we vertrokken. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar we vertrokken, maar... Harlingen? Nee. Nou, in ieder geval ergens rond Friesland en Terschelling.
Harlingen zou heel goed kunnen.
Ja, zaten we een dag of vier op een boot. En wij waren verantwoordelijk dan als renners zijnde voor het eten en drinken op de boot. Mm-hmm. Dus elke dag aanmeren, boodschappen doen en dan op de boot koken. En toen hebben we Dennis wel van de andere kant leren kennen. Dus als er een paar glazen vodka zijn, dat is echt een gezellige, leuke, spraakzame Russen in één keer.
Oh, ja. Dit vind ik echt leuke details. Ja. Het is jammer dat we hem dan nooit zien.
Dat geldt voor veel mensen trouwens. Maar
Wodka en augurken hebben we geleerd.
Wodka en augurken.
Daar ging die hard op. Daar
ging die heel hard op.
Ja, mooi. Oké. Okay.
Zullen we nog een paar vragen van luisteraars?
Ja, ik wil nog één. Kijk, want dit zijn natuurlijk allemaal hartstikke leuke jongens. En daar kun je het heel goed... Ik kan me helemaal voorstellen dat dat en een ploeg is waar je goede sfeer hebt en waar je mee kunt winnen. Nou, dus bij de Roland Taarn is altijd... Want wij mogen altijd graag hebben een heleboel vrienden van de show. Maar we hebben steeds minder vijanden van de show. Het lukt ons steeds minder om... iedere keer als we denken we hebben een nieuwe vijand gevonden, dan doet hij iets super sympathieks.
Ja.
Bijvoorbeeld Vincenzo Nibali, die dan in één keer met een kankerpatiëntje op de foto gaat.
Dan
kun je met goed fatsoen geen hekel meer krijgen aan zo iemand.
Maar nee. Willem wil graag iemand aan wie we een hekel kunnen
hebben. Ik wil graag van jou horen, in al die jaren prof zijn, zeg maar. Welke renners heb je nou echt een teringhekel gehad?
Nou, het is wel hard. Het is wel moeilijk als je de vraag zo stelt. Als je gewoon zegt, wie was nou echt een etterbak? Weet je wel, dan een teringhekel is ook...
Oké. Nou.
Ja.
En alles wat ertussen zit.
Ja. Gewoon eentje in de categorie negatief.
Op wie moeten we onze pijlen richten het komend jaar?
Quintana hebben we al heel vaak aangeërgerd.
Ja?
Ja.
Want?
Ja. Ik weet niet. Meer zo iemand die ook... Ik had in ieder geval het gevoel dat hij vond dat hij alles kon maken. Dat als hij naar links ging, dat je dan maar gewoon opzij moet gaan, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar dat was zeker niet persoonlijk naar mij. Dat deed hij naar iedereen. Of nou binnen onze ploeg was of buiten onze ploeg. Dus, ja.
Dat is een breed gedragen sentiment in het peloton.
Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval bij een aantal mensen om mij heen. Ik ze die uitnodigde, die gaat... eventueel al beamen, denk ik.
Ja. Ja, maar we konden ook in die Mobistar documentaire... dat je dus gewoon Landa, Valverde en Quintana bij elkaar hebt... en dan met z'n allen naar de Tour moet.
Ja,
Dat is een partijtje ego's en diva's bij elkaar.
Zo. Ja, nee, dus die mag
op het lijstje.
En die mag voor mij wel op het lijstje, ja. Maar ik merk wel dat ik wel slecht ben in deze vraag. Want ik weet namelijk zeker dat ik me wel aan mensen geërgerd heb. Maar ik kan dus nu dus niet 1, 2, 3 allemaal opnoemen. Dus blijkbaar stoppen is dat toch een beetje weggezakt.
Dit
had je gisteren ook moeten appen.
Misschien ben je ook... Nou, ik vind Quintana een hele goeie, hoor. Die rijdt volgend jaar gewoon weer mee. En waarschijnlijk ook nog tegen jongens die wij graag zien winnen.
Ja.
Dus die kunnen we prima meenemen als nieuwe nemesis.
Zeker.
Ja.
Even kijken. Nog even een paar vragen van de luisteraars. Ik vond ook een leuke... Je buren vroeg... Wat is de favoriete fiets waar je op hebt gezeten?
Waar ik op heb gezeten?
Ja.
Ja, de X4 Bianchi.
Is dat de laatste?
Die is de laatste, waar we nu op rijden.
Ah ja, waar de ploeg nu afscheid van neemt.
Ja, zeker weten. Ja.
Mag je hem houden eigenlijk, nu je gestopt bent?
We hebben nog geen afscheidsfeest gehad. Dus het zou kunnen, maar
ze hebben ze toch niet meer nodig. Ze gaan overschakelen op Cervelo, toch?
We gaan naar Cervelo.
Ja.
Officieel wordt alles verkocht.
Oké.
En wat vond je de mooiste dag op de fiets? Vraagt Wilfred Klappen en Twan Groot.
Goh, ik denk een keer in Australië ergens.
Tour Down Under.
Rond Tour Down Under. Ik ben altijd heel graag naar Australië gegaan.
Ja.
Dus een van die dagen daarvoor of tijdens ergens in die...
Vond dat wel, dat is wel fascinerend, want jij zei, hij doet het voorafgaand aan de podcast ook al eventjes over, dus Australië vond je mooi en Japan vond je bijzonder om naartoe te gaan. Terwijl heel veel renners volgens mij helemaal niet per se zitten te wachten op dat soort trips, toch?
Nee, zeker niet. Ja, ik vond naar Beijing gaan ook echt superleuk. Het is gewoon iets nieuws. Niet altijd dezelfde wegen als waar je altijd op rijdt. Ik ben bij dat gaat gewoon nieuwsgierig naar de wereld.
Ja.
Of in ieder geval misschien iets minder nieuwsgierig dan toen ik 22 was. Maar ben benieuwd naar wat er allemaal nog meer is.
Dit deel je wel met Laura, hè? Met je vriendin. Want die zei ook wel van, ik vind het wel jammer dat je carrière is afgelopen.
Ja, Laura vindt het wel jammer. Ja,
ja.
Ja dus, we hadden natuurlijk eigenlijk als idee dat we nu een mooie reis konden maken. Hè? En nu ik klaar ben, we hebben nog tijd. Maar corona gooit natuurlijk wel gewoon roet in het eten. Dus dat maakt het wel heel jammer.
Ja, maar misschien hoor jij met je rug nu wel tot de risicogroep... en krijg je gewoon als eerste vaccinatie.
Ja, wie weet.
We hebben nog ook een vraag van luisteraar Pascal Eenkhoorn. Die vraagt wat je bijnaam is.
Misschien ken je hem wel, Pascal Eenkhoorn.
Hilarisch. Ja, ik hoop dat hij ook gaat luisteren. Ja, Pascal, die vergeet alleen, zeg maar, dat er een verschil is tussen hoe hij mij noemt en wat mijn bijnaam is.
Oh ja, dus hij heeft een bijnaam voor jou? En...
Zijn bijnaam voor mij is Tom Velers. Dus hij noemt mij altijd Velers, noemt hij. ja.
Gewoon omdat hij zelf niet kan de goede naam kan onthouden.
Ja, ik denk het. Een beetje dyslectisch. Goed. Okay.
Patty Talks vraagt, Tom, je hebt je heel je carrière voor dezelfde ploeg gereden.
Ja.
Is er überhaupt ooit eens een flirt geweest met een andere ploeg?
Ja, ik heb al twee keer overwogen om weg te gaan. Ook wel de mogelijkheid mogelijkheden wel gehad. Maar het is ik heb nooit concreet laten worden.
Welke ploeg waren dat?
Nu
kun je het allemaal zeggen.
Ik kon een keertje mee, Sebas vroeg of ik een keer mee wil toen hij naar Orica kon.
Oh ja.
Of Midgeton, die vroeg hij of ik daar interesse in had.
Ja.
Daar heb ik toen wel over nagedacht, maar ik wilde toen eigenlijk liever bij Rabobank blijven.
Mm-hmm.
Ook een keertje met, IF heette het toen al, of Garmin, een keertje meegespeeld. Maar, dus, maar ik heb nooit echt, ja, ik heb wel overwogen, mm-hmm. zeg maar nooit...
Het is nooit echt serieus?
Nee, nooit echt. Uiteindelijk, ik ben toch loyaal of trouw. Dit voelde gewoon altijd als mijn ploeg.
Ja.
En dus ik ben ook gewoon blij dat ik gewoon bij mijn ploeg gebleven ben en ook geëindigd.
Ja, nee, snap ik.
Willem, zoek jij nog eentje?
Olaf vraagt, hoe zat het eigenlijk al die jaren met je bril? Kun je daar iets meer over vertellen? Had je meerdere sportbrillen op sterkte? Heb je nooit ongemak ervaren of gevaarlijke situaties?
Jawel. Nou ja, om te beginnen bij het begin. Ik heb altijd een sportbril op sterkte gehad. Sinds de belofte, denk ik.
Ja.
Toen was er een opticien in het Westland en die zag mij rijden met mijn gewone bril. En die dacht dat dat kan niet.
Mm-hmm.
En dus die heeft mij toen een bril gegeven op sterkte, sportbril. En nou ja, sindsdien rijd ik eigenlijk altijd met een sportbril op sterkte. En ik heb er altijd eentje in mijn regentas. Dus de tas die mee is in de koers. Vooral als er iets gebeurt, dat ik een reservebril heb in de koers.
Ja.
En of als het in één keer heel slecht weer is. Dus ik heb er altijd heldere glazen in. Dus als het weer zo erg omslaat dat ik echt per se heldere glazen nodig heb voor mijn zicht, zeg maar, kan ik ook wisselen. Maar dat is maar één of twee keer gebeurd. Maar
ja.
Dus daar ligt er altijd een. En ik heb er eigenlijk altijd eentje mee waar ik koers en eentje in mijn koffer nog als reserve. Dus
het is nooit voorgekomen dat je zonder zat?
Nee, maar ik heb één keer bij de belofte gehad dat het, toen had ik dus nog niet reservebrillen, zeg maar, dat ik zo weinig zag dat ik hem echt af moest zetten vanwege alle modder.
Ja.
Maar dan ben ik eigenlijk gewoon kansloos. Ik ben niet blind, maar dan moet ik gewoon echt twee meter achter mijn voorganger.
Dan wil je niet met jouw massa sprinten.
Nee, maar dat doe ik zelf ook niet dan.
Wat is je sterkte?
Het valt wel mee. Ik heb min 1, 3 kwart en min 2.
Oh ja.
Maar ik heb een cilinder en een prisma.
Oh ja.
Dus mijn beeld is vervormd een beetje. Dus ik ben de hele tijd aan het werk, of mijn hersenen dan vooral, om dat beeld op de juiste plek te krijgen.
Ja.
En daar word je heel moe van. En ja, dat is niet handig als je aan het fietsen bent.
Is lenzen daardoor ook geen optie?
Nee, want omdat door die prisma is de binnenkant van het glas, of de buitenkant van het glas en de binnenkant, in ieder geval, die zijn dikker. En daardoor zou een lens zou draaien, zeg maar. Omdat hij gewoon door de zwaartekracht, zeg maar.
Oh.
Dus dan blijft hij niet op de goede plek.
Brildragers onder elkaar, dit gesprek.
Ja, het is gewoon belangrijk, Philip. Ja.
Nee, dus lenzen zijn voor mij geen optie.
Ja. Hey, laatste vraag, denk ik. Want naast het beeld van het WK waar je bijna had gewonnen, is er nog een beeld wat volgens mij blijft hangen. Dat is namelijk jouw reclamespot.
Oh ja, ja.
Ja, nou, ze zitten hier, dames en heren, naast kampioen stokbrood halen.
Ja, ja, ja.
Beschouw je dit zelf ook als je finest hour in op tv?
Ja, tegenwoordig wel. Ja, ja, kijk, op dat moment denk je wel, ben ik een godsnaam aan het doen hier.
Ja.
Maar achteraf, ja, super gaaf natuurlijk. Een keer een reclame mogen meespelen, ja, hartstikke leuk. Ja.
Hoe vaak krijg je die kans, hè?
Ja, maar
het is ook leuk aan die Jumbo-reclames, is dat iedereen in die reclames een beetje denkt, wat ben ik hier in hemelsnaam aan het doen? En dat straalt er zo vanaf.
Het Tom Dumoulin een supermarktgevoel.
Ja, gewoon. Wij moeten dit contractueel doen. En dan.
Niemand gelooft dat Tom Dumoulin ooit in een supermarkt komt. Ja. Hey Tom, we gaan richting afkondiging. Dus ik wil je in ieder geval even namens alle bankzittende wielerkijkers van Nederland ontzettend hartelijk danken voor al die mooie jaren op de fiets. Het was een waar genoegen. Dank voor alle successen waar je hebt bijgedragen. We hebben van genoten. En ik wens je het allerbeste in je nieuwe carrière. Wat het ook mogen worden.
Dankjewel. Gaat goed komen.
Goed zo. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en mezelf Willem Dudok. Vandaag zonder Jonne Seriese, maar met Tom Lezer. Waarvoor hartelijk bedankt. Tom, hoe vond je het om eens in een podcast te gast te zijn?
Ja, hartstikke leuk.
Ja, wil je nog iemand de groetjes doen?
Dat is een vaste rubriek in onze podcast.
Dat mag bij ons.
Ja, Willy, mijn moeder. Ja, zeker weten. Ik weet niet of ze ooit naar jullie podcast geluisterd heeft, maar ik zal zeggen dat ze hem moeten terugluisteren.
Ja.
Willy, ja. Nou, gaat ze heel leuk vinden.
Vind ik mooi. Groetjes aan Willy, ook namens ons.
Heet je jouw moeder ook niet, Willy?
Nee, Wally.
Oh, dat was Wally. Pardon,
leuk
verder.
Dat je vraagt. Veel dank ook aan onze sponsor Canyon, de fiets van de show, Sonos, aan de Swing Ninjas voor het gezellige muziekje en aan de vrienden van de show, bijvoorbeeld Patrick Kruger, Rijmer Niels Post, Jasmijn, Joris Ben, Matthijs Hoek en ook
Bram van der Kruk, Redmar Woudstra, Guus de Kraai, Alice de Jode, Floor en Matthijs. Ja, en daar kan je natuurlijk bij aansluiten, want maak je je nou ook zorgen over een bezoekje van de kerstgeesten van Charles Dickens en hoe zij zullen oordelen over je vrijgevigheid en naaste liefde in het jaar 2020? Zorg dat je geen Scrooge bent. Steun nog deze december de Tiny Tim van deze podcast en word onze Christmas Carol. Op de roodelantaarnpodcast.nl word je voor 2,50 per maand vriend van de show en geef je deze armlastige kantoorklerken een warme kerst. dan zul je geen drie geesten langs krijgen op kerstavond. En we beloven dat Jonne ook niet ineens woedend in je tuin zal staan met kletterende kettingen om zijn nek. Eigenlijk zijn er alleen maar winnaars als jij ook vriend van de show wordt. En dat kan dus op deRodeLantaarnPodcast.nl.
Ja, de Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Kajaar, Maarten Visser, Leon Geijen en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd en prijswinnend brandweerman in Malen.
Oh ja,
en als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, dan kan dat via vele wegen. Je kunt ons vinden op Instagram en op Twitter en op Facebook, maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Dit was het. Wij zijn er snel weer, dan met Niels Eekhof. Als je nog vragen voor hem hebt, of een Sinterklaasgedicht, of een Old Long Sign voor hem wil zingen, dan kan dat. Ook dat
ik vind het altijd
je.
Leuk als ik een zinnetje heb onmogelijk zinnetje heb opgeschreven en jij hem dan voorleest.
En ik er toch uitkom.
Ja.
Ook dat doe je via derodelantaarnpodcast.nl. Tom, heb jij nog een vraag aan Niels Eekhof die we per se moeten stellen? Wat zou je van Niels Eekhof willen weten?
Wat hij wilde horen toen hij vroeger klein was. Als kleine jongen zit je in de klas, vraagt de meester, wat wil je worden?
Ja.
Brandweerman in Maden, denk ik.
Ja, goed. Dat gaan we aan hem vragen.
Tim, a biento.
A biento. En Tom, a biento.
Ja, tot de volgende keer.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.